Wilt u alle plaatsnemen? Goedenavond allemaal, welkom. Ook mensen op de publieke tribune van harte welkom. Maar ook mensen thuis die nu eventueel live meekijken. Want wat dat betreft is het de primeur vanavond dat voor het eerst ook een commissievergadering live wordt uitgezonden en te volgen is via internet. Oké. Ik wil het even hebben over de volgorde van de agenda en insprekers en dergelijke. Er is een vraag geweest of we duurzaamheid, de kadernota en wat naar voren konden halen. We zullen hem iets naar voren halen, maar niet helemaal. Want er zijn ook een aantal insprekers bij het stedenbouwkundig plan Willemsen Naaldhout. En bij woonvisie is ook een inspreker. Dus mijn voorstel is om te beginnen naar de actieve informatieplicht met de stedenbouwkundig plan Willemsen, daarna de kadernota en duurzaam en dan vervolgens de woonvisie. Maar vooraf hebben we eerst het burgerspreekrecht en daar heeft zich ook één persoon voor aangemeld. En dat is de heer Van Oort van het Dorpsplatform. En even ter uw informatie, commissieleden, er is op uw tafel neergelegd ook de brief, nog een keer de raadsbrief van de structuurvisie, want daar gaat meneer Van Oort het over hebben. Het is dus een inspreken, vreemd aan de agenda. Staat niet op de agenda. Ga uw gang.
Dank u wel. Ja, voorzitter, dames en heren. Ik ging hier naartoe en kijk het op de agenda in de veronderstelling dat het wel even nagepraat moest worden over de structuurvisie en de gang van zaken er rondomheen. Al was dat alleen maar omdat onze collega's van Doorwerth daar een brief over geschreven hebben. Maar ik zag dat het niet op de agenda stond, maar het reglement verbiedt niet om er het dus toch over te hebben. En daar ben ik eigenlijk wel even blij mee. 2,5 jaar geleden is een initiatief tot die structuurvisie genomen. Het is gestart met een interactief proces waar heel veel burgers in hebben geparticipeerd. En alom is dat terecht afgeschilderd als een succesvolle actie. Schoon niet alle burgers hun zin hebben gekregen, hadden velen wel het gevoel dat hun inbreng ertoe deed. Toen het onderwerp 8 maanden geleden klaar was, het ontwerp, kreeg de gemeenteraad het idee om wederom een soort burgerraadpleging te beleggen. Gedurende 2 avonden in mei zijn er veel hartenswaardige dingen gezegd door betrokken burgers. Curieus was het dat de verantwoordelijke collegelid, die toch belast is met de opstelling en ook de verdediging van het stuk, afwezig was, alsof het hem niet aanging. Van die avond is een uitvoerig verslag gemaakt. En kennelijk is dat verslag naar het college gestuurd met het idee, kijk maar of je er wat aan hebt. Dat is mijn interpretatie overigens. 5 maanden later is de vast te stellen versie van de structuurvisie gereed. Er blijkt inhoudelijk verdeeldheid binnen de raad te bestaan. Er wordt nagedacht over amendementen en uiteindelijk wordt er besloten om deze versie niet vast te stellen. Nu lijkt het ook logisch dat een ruimtelijke structuurvisie moeilijk valt te amenderen. De samenhang van zo'n stuk komt dan al gauw onder druk te staan. Niettemin is er in dit geval niet sprake van een waterdichte wetstekst, dus in gemeen overleg zou je er toch met z'n allen uit hebben kunnen komen. Zei de burgemeester nog tijdens de nieuwjaarsreden dat hij hoopte dat de vaststelling nog in deze raadsperiode zou plaatsvinden. Diezelfde week konden we in de krant lezen dat na de verkiezingen de draad weer wordt opgepakt. Kortom, in deze raadsperiode geen structuurvisie. Maar hoe het na de verkiezingen verder gaat, weet niemand. Wie weet moet er wel geheel opnieuw worden begonnen. In ieder geval zijn ruimtelijke plannen al snel aan bederf onderhevig. Al maar al zonde. zonde van de tijd, zonde van het geld dat erin is gestoken in deze tijd van armoede, maar bovenal, zonde van de betoonde betrokkenheid van de burger, die maar moet raden hoe het verder gaat. Een gemeente als Renkum bestaat bij de gratie van de aanwezigheid van zo'n 30.000 inwoners en een fantastisch mooi stukje moeder aarde waar we voor mogen zorgen. Het zijn juist die bewoners in dat stukje aarde die een zorgvuldig bestuur verdienen. En in het geval van de structuurvisie krijgen ze dat niet. Waar ligt het nu aan, vragen burgers zich af. Het blijkt volledig onduidelijk. Als er al sprake was van inhoudelijke politieke hete hangijzers, dan waren die toch al veel eerder aan de orde geweest. En die hadden in ieder geval aan de orde kunnen komen. Dan was een zinvol debat het gevolg geweest. Buitenstaanders komen niet verder dan te constateren dat het ligt aan de gang van zaken in het gemeentehuis. Dat het te maken heeft met hoe raad en college met elkaar plegen om te gaan. Tenminste zou de vraag beantwoord kunnen worden, en die stel ik u nu, waar de verschillende politieke partijen, die allemaal overigens terugkomen en geen nieuwe, zo is te verwachten, waar die partijen staan als het om een structuurvisie gaat. Waarom kan iedereen uitleggen dat het moest gaan zoals het moet gaan? Dan kan de burger op zijn minst op 3 maart misschien beter bepalen welke wijze die van participeren die moet gaan gebruiken. Mijn vraag was dus, maar ik heb al inmiddels in de wandelgangen begrepen dat die al beantwoord is. Wordt er nog gedebatteerd over hoe het nu gaat met die structuurvisie? En zijn er dus nog discussiepunten die de moeite van het bediscussiëren waard zijn in dit voorjaar? Of gaat de zaak integraal de doofpot in?
Dank u wel, heer Van Oort. Zijn er nog vragen aan de heer Van Oort vanuit de commissie? De heer Verheurne.
Ja, ik zou de heer Van Oort even willen herinneren aan het was de laatste of de ene laatste zin met een vraag waarin u zegt, burgers vragen zich af hoe kan het nou dat het zo gelopen is dat die uitgesteld is. En u stelt de vraag aan de politieke partijen om een antwoord te geven op de vraag waarom is het eigenlijk uitgesteld. Stelt u die vraag aan alle politieke partijen of stelt u die vraag aan degenen die het uitstel veroorzaakt hebben, de VVD, CDA en D66?
Vanuit de gedachte dat ik praat over participerende burgers, stel ik hem aan alle partijen. Want je moet er met z'n allen uitkomen. Ik bedoel, het is zeer gebruikelijk dat structuurvisies worden vastgesteld, dat ze ook unaniem worden vastgesteld, dat politieke tegenstellingen gladgestreken worden inhoudelijk, dat is ook hier best mogelijk. En dat betekent dat je er met z'n allen verantwoordelijk bent dat het er niet is.
Dank u. Nog andere vragen? Dan nogmaals bedankt voor uw bijdrage. Ik heb begrepen dat er 2 wethouders zijn die iets willen zeggen in de actieve informatieplicht. Mag ik de heer Peek uitnodigen?
Dank u wel. Ik wil graag even de gelegenheid nemen vanwege het uitvallen van de commissie inwoners om een paar punten even met u te delen over voortgang op een paar dossiers met betrekking tot met name denk ik commissie inwoners. Allereerst Centrum voor Jeugd en Gezin. We hopen deze week samen met de kernpartners de kaders voor de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin zoals we dat lokaal willen vormgeven met de kernpartners als JGZ, Bureau Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk, om dat in ieder geval met elkaar deze week vast te stellen. Daarna zal het ook de informatie aan u gestuurd worden. We hebben er in ieder geval voor gekozen om de front office coördinator te organiseren via Filente, die ook ons maatschappelijk werk verzorgt.
En, even bij interruptie wethouder, gaat u heel veel melden op de commissie inwoners, want dan vind ik het wat ingewikkeld worden.
De punten die ik heb, die zijn van commissie inwoners met name.
Maar er zitten nu geen leden van de commissie inwoners, dus u kunt eventueel daarop niet bevraagd worden of wat dan ook. Ik vind dat ingewikkeld worden. Dus.
Voorzitter.
Nou, ik kan het ook op een mailtje doen.
Ja, maar wij kunnen het meenemen naar de fractie. En ja, dan wij denk begrijpen ik dat er natuurlijk ook wel alles van.
Nee, dan denk ik dat het handig is dat ik het gewoon even puntgewijs op een mailtje stuur. Ja.
De heer Van Uytert.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb twee zaken die ik even met de commissie wil delen, onder de aandacht wil brengen. Het eerste is, en daar kan ik heel kort over zijn, dat is het gegeven dat het burgerpanel wat we ingesteld hadden met, in verband met het vervangen van openbare verlichting in het buitengebied is klaar met zijn werk, heeft het advies aangeboden aan het college in de persoon van ondergetekende als portefeuillehouder. U kunt daar kennis van nemen. Het advies is te vinden op de website van de gemeente. Inmiddels wordt het ook opgepikt door de landelijke vakpers en met name door Rijkswaterstaat in het verband van de Nederlandse gemeente. Het gaat gebruikt worden bij het uitwerken van een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn. Dus dat is een aardig succes voor dit burgerpanel. Voor onze gemeente en we zijn er nog niet mee klaar, want nu komt het advies aan de orde bij het vervangen van de verlichting in het buitengebied. Voorzitter, dat is het eerste punt. Het tweede punt, en dan ga ik even zwaaien met een nota. Dat is een nota die heet Renkum in beeld. Die is mij vanmiddag aangeboden, college vanmiddag aangeboden als ook Staatsbosbeheer, door die groep studenten waar u wel over gelezen heeft, van Hal Larenstein. Die hebben in het kader van hun studie heel Renkum en de toekomst van heel Renkum, het dorp Renkum, onder de loep genomen, Renkum-Hilsum. Dat is met name een studieobject, een beetje atelierachtig, hebben ze met inwoners over gesproken. Er komen hele aardige suggesties uit. Daar kunnen we misschien ooit iets mee, als het tot een uitwerking van een nog een keer vastgestelde structuurvisie komt. Dat is één. Ten tweede hebben ze zich wat meer gefocust op het gebied rond Natuurinformatiecentrum De Beken. Kenniscentrum De Beken noemen ze dat. En ze doen wat suggesties aan Staatsbosbeheer en in mindere mate de gemeente. Wat je daar zou kunnen realiseren om daar de juiste dingen te doen vanuit het project Renkumsbeek, wel vanuit met name natuur, landschap, recreatie en toerisme. En ten derde, en dat is heel concreet, en daar waren ze ook gevraagd om dat te doen, als dit vindt allemaal plaats in het kader van dat Rural Empowerment Hubs programma waar we u eerder al een voorstel over hebben aangeboden, wat u ook heeft aangenomen. Ten derde hebben ze een ontwerp gemaakt voor het inrichten van een speelgebied, een speelzone, nabij de beken, nabij Renkum. Ziet er heel aardig uit, ziet er heel, heel concreet uit te kunnen, met name de mensen van Staatsbosbeheer wat mee. Daar zullen we als gemeente ook bij betrokken worden. Daar hebben zij ook met name de kinderen van de Beatrixschool nadrukkelijk in beeld gehad. Die waren er ook vanmiddag bij toen dit aan mij werd aangeboden. En u krijgt per fractie een exemplaar van dit rapport. En ik beveel het van harte in uw aandacht aan.
Voorzitter, korte vraag aan de wethouder. Er is nagedacht door deze studenten over een speelgebied in betreffende Beekdal. Gezien de steeds grijzer wordende bevolking is er ook nagedacht over een speelgebied voor ouderen.
Nou, voorzitter, feitelijk is natuurlijk het hele Renkumsbeekdal een speelgebied niet alleen voor flora en fauna, maar ook voor volwassenen en ouderen. Er komen goede wandelroutes in. Het blijft daar mogelijk om je hond uit te laten. Je kunt straks nog steeds terecht, en veel ouderen doen dat ook, weet ik, bij eveneens goed, bij de programma's Kunst op Zondag. Kwadernoord gaat zich verder ontwikkelen. Dus de ouderen worden zeker niet vergeten. En het is goed dat er nu, ook als het gaat om het realiseren van nieuwe natuur en recreatie- en toerismegebieden, dat er ook aan de jeugd gedacht wordt.
Overigens kan ik de heer Reinders geruststellen. Ik woon vlak bij Beekdal en ik speelde regelmatig. Dus. Verder geen vragen. Dan gaan we over tot agendapunt wat stond op 5 en wordt nu 4. Dat is stedenbouwkundig Willems de Naaldhout. Er zijn twee insprekers. We beginnen met mevrouw Nienaber namens de klankbordgroep Woningbouw Wolfwezen.
Voorzitter, dames en heren, allereerst hartelijk dank dat u bereid was het agendapunt naar voren te halen. De klankbordgroep heeft op 8 december u al een commentaar toegestuurd. En het is ook niet de eerste keer dat ik hier sta. Sinds september 2003 hebben we met enige regelmaat de commissie Leefomgeving en de Raad benaderd om aandacht te vragen voor aspecten van de planvorming waar Volvezen zich grote zorgen om maakt en waar we ook graag over mee willen denken. En het is dankzij uw inzet dat er een klankbordgroep is gekomen en dat er bij de planvorming aandacht is gevraagd voor draagvlak, duurzaamheid en ecologische inbedding. Tijdens de laatste vergadering van de klankbordgroep op 18 november jongstleden was het voor ons tijd om de balans op te maken. Waar staan we nu? Kunnen we spreken van een bevredigend resultaat? Wat niet hetzelfde is dat al onze wensen gehonoreerd zijn. Maar is er sprake van een plan dat gebaseerd is op wat realistisch gezien optimaal haalbaar is? Kortom, een resultaat waar we als klankbordgroep mee naar thuis durven komen bij onze dorpsgenoten. We hebben als klankbordgroep hard gewerkt om draagvlak te creëren voor een verantwoord woningbouwplan. En de klankbordgroep wordt er ook op aangesproken als het bereikt resultaat onder de maat wordt bevonden. Het gaat immers om een bouwplan dat de komende eeuw er zal staan, met positieve of negatieve effecten voor het dorp. De vraag is nu, waar staan we nu? Ik noem in het kort de volgende punten die naar onze mening nog geregeld moeten worden om werkelijk te kunnen spreken van een win-win resultaat. Allereerst de ecologische en landschappelijke inbedding. Meer concreet de robuuste, blijvend groene en hoogwaardige omzoming van het Willemse Naaldhoutterrein. Daarvoor is voorlopig nog niets concreet geregeld. De randvoorwaarden die wij vragen zijn voorkomen van lichtuitstraling naar de omliggende gebieden en een ecologisch hoogwaardige buffer voor de aanwezige soorten vogels, egels, vleermuizen, kleine zoogdieren, reptielen, etc. We hebben aangegeven dat dit een wezenlijk onderdeel is van het plan en dat dit absoluut tijdig geregeld wordt in het voorstel en de toelichting. En dat we feitelijk de zone ook ingericht willen zien voordat de bouw begint. Dat scheelt spuitkosten, want op het ogenblik wordt het nog steeds met rounden bespoten. En bovendien maakt het de kavels ook een stuk aantrekkelijker voor de verkoop. Dat was de ecologische en landschappelijke inbedding. Het tweede zorgpunt is de verkeersafwikkeling van de Duitse Kampweg en de aansluiting met de Wolfwezerweg die steeds drukker wordt en de gevaarlijke spoorzone. De constatering van de gemeente dat de verkeersintensiteit op de Duitse Kampweg voldoet aan de Crouw-normen neemt onze zorgen niet weg. Ook door de Raad is geconstateerd dat deze weg een bijzondere functie heeft waarmee rekening gehouden moet worden. Dat de Wolfwezerweg de komende jaren nog sluiproute zal zijn, valt niet te voorkomen. Maar we verwachten wel inrichtingsmaatregelen om het doortrekkende verkeer te ontmoedigen en de situatie voor schoolgaande kinderen, slechtzienden, etc. veiliger te maken. Wij willen dat de verkeersproblematiek samen met de bewoners van Wolfwezen serieus besproken wordt en er een gezamenlijk plan wordt opgesteld om de knelpunten op korte termijn aan te pakken. Het derde punt is geluid en veiligheid. Het is momenteel volstrekt onduidelijk wat geluid en veiligheid voor consequenties hebben voor het bouwplan. Het rapport hierover is ons toegezegd, maar we hebben ook na herhaalde verzoeken dit nog niet ontvangen. Op de tekeningen staan geen geluidsschermen ingetekend, maar inmiddels hebben we begrepen dat deze toch op het terrein van de projectontwikkelaar moeten komen. Dit zou betekenen dat Wolfwezen straks doorsneden wordt door een zeer hoge muur. De hoogte wordt gemeten vanaf de spoorlichting en het spoor ligt minimaal een meter en op sommige plaatsen zelfs 3 meter hoog. Dus je hebt het over een muur van zeker 5,5 meter hoog. Het is niet goed voorstelbaar hoe een stedenbouwkundig plan vastgesteld kan worden als er geen duidelijkheid is over de plaats, over de hoogte en het aanzien van het geluidsscherm. Wat de externe veiligheid betreft ligt een groot deel van het plangebied binnen de 100% letaal afstand, 150 meter, vanaf het spoor. Dit hebben we afgeleid uit een advies van de brandweerhulpverlening Gelderland midden van juli 2009, aan de gemeente Ede over een woningbouwplan dat een stuk verder van hetzelfde spoor verwijderd ligt en waarvoor toch splinterwerend of gelamineerd glas wordt aanbevolen. Kortom, duidelijkheid over geluid en veiligheid is absoluut noodzakelijk om een stedenbouwkundig plan te kunnen vaststellen. Het vierde punt is de dichtheid van de bebouwing. Het aantal woningen is niet bespreekbaar gebleken binnen de klankbordgroep. In het voorgestelde plan 2 is het aantal woningen zelfs weer opgelopen naar 52. Ik ga hier niet verder op in en volstaat te verwijzen naar pagina 6 van ons commentaar hierop. Er is gewoon geen draagvlak in Wolfezen voor een dergelijk opgepropt plan. Om die reden hebben wij plan 2 van de gemeente bewerkt en een tekening gemaakt waarop 41 woningen staan ingetekend. Waarbij we wel nog verkeerden in de veronderstelling dat de geluidswering op het terrein van ProRail zou komen.
Kunt u afronden, mevrouw Nina?
Ja. De vijfde is de fasering van de woonplannen die vanaf het begin een grote zorg zijn voor het dorp. Als Willemse Naaldhout en Sarah Mansveldweg de bestemmingsplannen gelijktijdig worden vastgesteld, dan ligt die fasering geheel de regie bij de projectontwikkelaar. En ook in de woonvisie wordt benadrukt dat een gefaseerde bouw belangrijk is. Tot slot de duurzaamheid. De wens om een duurzame wijk te bouwen is nauwelijks geëxploreerd met de klankbordgroep en er zijn geen experts bij betrokken geweest. We hebben nu heel vaak en heel lang aandacht gevraagd voor deze punten. Er is nog heel veel te regelen. Wij verwachten een positieve grondhouding van alle betrokkenen. En dan kan een win-win situatie zowel voor de projectontwikkelaar als de gemeente als voor Wolfezen bereikt worden. En zelfs als dat moet voor 1 maart. Dank u.
Dank u. Zijn er nog vragen, mevrouw Nienhalen?
Ja, voorzitter, het is misschien het was handig geweest voor ons, denk ik, voor in de beoordeling. We hebben in het voorstel van het college twee plannen voorliggen. Eén, zoals dat in eerste instantie al een keer besproken is met wat aanpassingen in de weg. En een tweede, zogenaamd alternatief plan met een volstrekt andere stedenbouwkundige opzet. En u spreekt over eigenlijk een derde plan, wat wij niet kennen en niet zien. U spreekt over een plan met 41 woningen of 42 woningen.
En dat hebben wij voorzitter, hier niet... wij hebben op 8 december onze reactie gestuurd naar de Griffie. En er is ons verzekerd dat dit is rondgestuurd naar de fracties.
Ik hoor net hier dat het bij de lijst van ingekomen stukken heeft gezeten. Ja, ik zie hier... We zoeken het even uit, want het is wel belangrijk. Daar is de tekening wel aanwezig, zie ik daar. En die komt uit de ingekomen stukken? Oké. Okay.
Ik heb één kleurenkopie bij me.
Bij de ingekomen stukken gezeten, maar geen kleurenkopie. Ja. Andere vragen? Dan de heer Horstman namens de Vereniging Dorpsbelang Wolfezen.
Dank u wel, geachte voorzitter, geachte dames en heren. Graag wil ik, voordat ik mijn betoog begin, mij even voorstellen. Mijn naam is Henk Horstman en ik ben bestuurslid van de vereniging Dorpsbelang Wolfhezen en lid van het Dorpsplatform. Onze vereniging stelt ongeveer 400 leden en vertegenwoordigt daarmee 2/3 van het aantal huishoudens in Wolfhezen. Even geen rekening houdend met de bewoners van de Gelderse Rozen van het Schild. Wij hebben u op 9 januari een reactie gestuurd op het voorliggende plan. En deze reactie die wil ik graag nu in mijn betoog volgen. In een regionaal blad stond onlangs de kop: Plannen Wolf Hezen, bewoners maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen. Dat is juist. Mevrouw Niemaper heeft dat zojuist al benadrukt. Er is in Wolf Hezen steeds een groeiende ongerustheid over dit plan, over het aantal woningen en met name ook over de samenhangende bevolkingsgroei. Maar ik sta hier ook om u erop te wijzen dat er dit plan betrekking heeft op de leefbaarheid in ons dorp. En dat wil ik graag nader toelichten. Vooraf zeg ik dat veel van onze punten die we hier aan u melden gelijk zijn aan die van de klankbordgroep. Wij onderschrijven ook volledig de reactie van de klankbordgroep zoals het u heeft bereikt. En vandaar dat ik een aantal van de punten die ik zou willen zeggen nu niet al te zeer uitwerk om niet in tijdnood te komen. De punten zijn de verkeersbelasting. U weet waarschijnlijk dat het je 20 minuten scheelt als je vanuit Ede komend naar Nijmegen wil en je neemt de Wolfheesweg in plaats van de A12 en de A50. Dat merken wij dan ook regelmatig. Het is een sluiproute geworden en die sluiproute verstopt het dorp en betekent ook dat als er van beide zijden, zowel van Willemse Naaldhout als van Wolfsheide, opnieuw verkeer komt, dat die verstopping nog steeds sterker wordt. De Overweg speelt daar ook een belangrijke rol in. De bereikbaarheid van noodzakelijke basisvoorzieningen. Ik kan me dat voorstellen dat u begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Wolf Hezen heeft geen enkel basisvoorziening, behalve een heel klein winkeltje. En het is bijna onmogelijk om 20% van het aantal huizen uit te bouwen zonder dat je rekening houdt met het aangeven van nieuwe basisvoorzieningen. Hoe dan ook, of verkeer, of vervoer. De punten demografische opbouw en sociale cohesie wil ik even buiten beschouwing laten, omdat anders die wel goed in het stuk staan en ik in tijdnood kom. Ook mevrouw Niemaper heeft de ecologische inpassing en de milieuaspecten genoemd. Dit is niet het geval dat het stedenbouwkundig plan, zoals het er nu ligt, dus rekening houdt met de omgeving. En juist dat is van het grootste belang. Duurzaamheid van bouwen is een punt wat in de nota die u bij het plan hebt bereikt wordt aangegeven dat de bouwer bereid is om een bedrag per huis beschikbaar te stellen. Maar het is waarschijnlijk daarmee ook duidelijk dat hij de verantwoordelijkheid verschuift van de bouwer die in feite moet bouwen met materialen die duurzaam zijn en die duurzaam geproduceerd zijn, dat hij die verschuift naar de eigenaars. Die moeten dan met behulp van dat geringe budget maatregelen nemen.
Even omwille van de tijd, meneer Horstman.
Ja.
U heeft nog 1 minuut en u bent nog niet halverwege uw brief. Misschien kunt u het kort samenvatten wat u nog niet in de brief staat als suggestie.
Goed, dank u wel. Ik denk dat ik toch nog even wil benadrukken hier de geluidsbelasting, waar mevrouw Niemaper ook al heeft over gesproken, en over het schrikbeeld van een geweldige wal dwars door Wolf Hezen, en in ieder geval ter plaatse, een geluidswal of een geluidsscherm. En tenslotte willen we met onze reactie hier aangeven dat dit plan, zoals het er nu ligt, duidelijk is dat het college haast heeft en dat het de indruk maakt dat het plan nu ook moet worden afgetikt. Na een behandelingstermijn van meer dan 6 jaar wilt ook u, denk ik, de knoop doorhakken. Dat is begrijpelijk. Ook de bevolking wil zekerheid over de realisatie van deze woningbouw. Wij zijn echter van mening dat er zoveel onzekerheden zijn, zoals het geluidsscherm, de veiligheid, de ecologische inpassing, die invloed hebben op de verkaveling en het stedenbouwkundig plan en op de leefbaarheid in Wolfhezen, dat wij moeten vaststellen dat op dit moment, en we hebben dat getest, het draagvlak in het dorp voor dit plan klein is.
Dank u wel.
Voorzitter, hartelijk dank.
Zijn er nog vragen? Nee? Oké. Okay. Missie leden, mag ik het woord geven? We beginnen met de heer Reinders.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, bij je eerdere behandeling van dit onderwerp, Willemse Naaldhout, heeft de VVD zich nogal kritisch uitgelaten over de voorliggende plannen. Zoals de heer Ter Huurne zich wellicht nog kan herinneren, is het woord barakkenplan ook nog eens keer naar voren gekomen.
Misschien noemt u het nu wel een bungalowplan, wie weet.
Ja, daar moet u niet op vooruit lopen. Bij bestudering van het voorstel van het college zoals dat nu voor ligt, zijn we ervan uitgegaan dat er dus geluisterd is naar wat de bewoners van Wolfhezen voor opmerkingen hadden en dat die meegenomen zijn in de aanpassingen van het plan. Uiteindelijk hebben we toen gezegd van ja, kijk, wij zijn er voor de bewoners en niet andersom. Wat ik nu zie, heeft mij in eerste instantie toch positief gebracht ten aanzien van het plan. Er zijn nodige vraagtekens, maar ik zag in ieder geval aan de tekening dat er toch afgestapt was van een direct barakkenplan en dat daar toch wat oprek heeft plaatsgevonden om het toch een beetje aantrekkelijker te maken. Maar nu komt het grote maar. Bij de doorlezing van het voorstel staat ook onder alternatieven, en ik ben blij dat er toch een alternatief aan toegevoegd was, nog een tekening die, zoals het alternatief zegt, op basis van eerder genoemde op papier gezette denkrichting vanuit de klankbordgroep, is eveneens een alternatief plan opgesteld. Dit deed mijn hart sneller kloppen. Aangezien dit toch een stuk speelser en aantrekkelijker was dan het eerdere door het college voorgestelde plan. Maar waar ik mij nu grote zorgen over ga maken, dat vind ik eigenlijk toch in het kader van het werk wat wij hier als raadsleden doen, dat ik beluister van de heer Horsman en van mevrouw Nienaber, dat wat hier voorgesteld wordt als een alternatief plan gebaseerd op de denkrichting van de klankbordgroep, dat daarvan wordt gezegd, dat is onzin. Wij hebben helemaal geen plannen in de richting van meer woningen, in dit geval 52, dan de eerder genoemde 50, zoals het college uitgaat. Nou, dan denk ik van hiermee wordt, tenminste ik voel me dan als raadslid op het verkeerde been gezet. En daar heb ik bezwaren tegen. Want als er namelijk van de zijde van de klankbordgroep en Vereniging Dorpsbelang niet heel duidelijk gecommuniceerd is naar ons als raadsleden, en dat is, moet ik zeggen, petje af voor de communicatie zoals dat gebeurd is, door, in ieder geval ook door de Vereniging Dorpsbelang, dan hadden wij dit geaccepteerd als een alternatief waarbij de Vereniging Dorpsbelang en in ieder geval de bewoners van Wolfhezen zich achter konden stellen. En nu blijkt dat niets minder waar is. Dat er dus helemaal geen draagvlak is voor een plan met 52 woningen. Voorzitter, ik maak daar grote bezwaren tegen om zoiets aan de raad toe te sturen. En ik ga er dan ook in eerste termijn van uit dat ik hier verder geen reactie op wil geven. Ook op het hele plan niet, omdat ik mij op het verkeerde been gezet voel door de voorstellers van het plan. Dank u wel.
Helder. Heer Minhout.
Ja, voorzitter. Voor de zomervakantie van het verleden jaar hebben wij als D66 nadrukkelijk gepleit voor een goed en beter overleg met medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Daar ontbrak toen het nodig aan. Nu is eigenlijk de cirkel rond. De overlegrondes zijn geweest. Maar is duidelijk een forse oneenigheid of deze plannen werkelijkheid moeten worden. De aantallen zijn groot. We hebben daar ook nog sprekers die de fracties zijn rond geweest. Aantallen woningen die gebouwd worden zijn in de loop der tijd ook groter geworden. Er zijn grote voorzieningen nodig in het dorp Lofhezen. En om de geluidsoverlast weg te nemen. 5 meter hoge schuttingen die het aanzicht van het dorp aanmerkelijk zullen veranderen. Men is er niet blij mee. Dat zijn dus met name de omwonenden. En men wil er niet verder mee. En na overleg is er kennelijk geen overeenstemming uitgehaald. En dat is een treurige conclusie. We draaien in cirkels. Het planningsproces levert niet meer op dan oneenigheid. En we moeten met elkaar vaststellen dat er een fase intreedt waar er toch iets besloten moet worden. Ik wil eigenlijk voorstellen in eerste instantie in deze bij de bespreking van het onderwerp dat we ook nadrukkelijk de wethouder hier nog zijn visie op weergeeft hoe de samenspraak tussen bewoners en de gemeente in het afgelopen half jaar nu tot stand gekomen is en wat het resultaat daarvan is. En voordat wij een verdere mening hierover geven. Dank u wel.
Dank u wel. Namens CDA de heer Silfout.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het CDA heeft in fractieoverleg ook naar het plan gekeken. En wij waren net als de VVD van mening dat, zo lazen wij het stuk, dat de tweede tekening die hier in het plan aanwezig is, dat dat het alternatief was wat door de klankbordgroep het aangedragen. En wij vonden het allemaal aardig uitzien. Dus we dachten als dat het plan van de klankbordgroep is, en het ziet er wat speelser uit dan het originele plan, dan kunnen wij daar wel mee instemmen. Nu horen we echter dat het dus kennelijk helemaal niet het plan van de klankbordgroep is. We vragen ons dan af van wie is dan dit alternatief wel. En ja, het is natuurlijk op dit moment dan ook enigszins lastig, nu er kennelijk allerlei andere en nieuwe informatie op ons afkomt vanuit de klankbordgroep en vanuit het dorpsplatform, dat het moeilijk is om hier nog zeg maar rechtstreeks een antwoord op te geven. Wel is me opgevallen in de punten die de insprekers naar voren brachten, dat met name veiligheid een aspect zou zijn, dat is al vaak genoemd. Daar is ook van gezegd dat de veiligheid, met name de verkeersdrukte, niet zozeer zou toenemen. Het lijkt mij dan toch ook goed om daar een expliciet oordeel over te geven en door een deskundige te laten vaststellen of die verkeersintensiteit zo groot wordt dat van een onveilige situatie gesproken kan worden. Ook ten aanzien van het geluidsscherm geldt hetzelfde. Kan en mag er een geluidsscherm komen op zo'n korte afstand van de woningen en van een dergelijke hoogte, dat lijkt ons niet erg gewenst. Dus wij vinden ook dat het college hier toch nog maar eens even op moet antwoorden en laten horen van wat zij vinden, dat zij met de klankbordgroep overeen zijn gekomen en hoe de afspraken voor ons het college nu werkelijk zijn. Dit was mijn commentaar.
Dank u wel. Heer Thune.
Ja, voorzitter, een lang proces, ingewikkeld proces, en dat is ook wat te begrijpen, want het gaat denk ik om de laatste grote uitbreiding die er nog in Wolfhezen kan plaatsvinden. Dus, en zoals net bij de insprekers zegt, je praat over iets waar je voor de komende eeuw tegenaan kijkt. Partij van Arbeid heeft vanaf het begin gezegd, ook met betrekking tot dit plan, maar ook als het gaat over het plan Bolsheide, zet nou in op kwaliteit en hou niet halsstarrig vast aan het aantal woningen wat wel of niet in overleg met de ontwikkelaar zou zijn vastgelegd. daar moet ruimte in zitten om extra kwaliteit te genereren. Hier en in de raad en ook in ons eigen overleg met de klankbordgroep mensen is nadrukkelijk gevraagd om rekening te kunnen houden met een aantal reële en terechte verlangens van de klankbordgroep namens de inwoners van Wolfezen. Ecologische inpassing, daar waar het kan, maximaal benutten van duurzaamheidsontwerpen. En niet meer dan nodig is voor de exploitatie van het woningbouwplan zelf. Wat we nu zien is uiteindelijk een laatste afronding van een proces waarvan misschien gezegd kan worden dat het nog niet helemaal voltooid is, want er moet nog wel wat uitwerking plaatsvinden. Het college heeft twee plannen neergelegd. Mijn vraag net aan mevrouw Niedamer, en achteraf gezien had ik kunnen weten dat het in de post wel een plan van de klankbordgroep zelf was geweest. We krijgen dat nu alsnog uitgereikt, maar er liggen twee plannen voor ons. Er is dus blijkbaar een derde plan van de klankbordgroep zelf nog, kom ik zo op terug. Verrassend is in het aantal wat het college ons voorlegt, twee alternatieven. Het eerste plan lijkt een beetje op het plan wat we nu twee, drie keer hier gepasseerd hebben gezien. Er is wat in de wegenstructuur veranderd en voor de rest niet zo heel veel. Het alternatieve plan, daar is, en dat blijkt nu ook, nu ons het eigenlijke plan van de klankbordgroep is uitgereikt, is toch aardig rekening gehouden, denk ik, in ieder geval met de ideeën die in de klankbordgroep leven met betrekking tot de stedenbouwkundige opzet, de stedenbouwkundige structuur van het plan. Dat is vrijwel identiek met het alternatieve plan dat het college ons voorlegt. Het grote verschil zit er met het aantal woningen. Ik heb begrepen dat informatie zowel bij de gemeente als dat zowel de ontwikkelaar als ook het college eigenlijk geen moeite heeft om nou alternatieve plan van de gemeente, zeg maar het alternatieve plan of het eigen plan dat al vaak hier is geweest, om daarin keuze te maken. Beiden zijn, zowel voor het college als voor de ontwikkelaar, acceptabel en uitvoerbaar. Van het tweede plan kan ik dat heel goed begrijpen vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar. Die bouwt een aantal woningen extra en zeker bouwt die wat extra in de vrije sector. Dus die zal wel blij zijn met dat tweede alternatieve plan. Daar zijn wij wat betreft het aantal woningen niet blij mee. Dat was niet nodig volgens ons. De inzet van het college om maximaal 50 woningen te hebben in haar eigen plannen had ook in dat alternatieve plan overeind kunnen blijven. Of dat 41 moet zijn wat de klankbordgroep wenst, denk ik, dat moet te overbruggen zijn in de verdere uitwerking van dit stedenbouwkundige plan. Eerder is gesproken over 56, toen werden het 52, toen werden het 50 in de ogen van het college. Je kunt zeggen, de klankbordgroep zet hoog in op 41, maar als we het nu hebben over 50 in het stedenbouwkundige opzet in het alternatieve plan, wat ook door de andere collega's al is gezegd, veel speelser is, ook voor de ontwikkelaar acceptabel en ook voor het college. Partij van de Arbeid zou zeggen, maak er dan geen prestigestrijd van. Maak er geen prestigestrijd van wie nou het meest speelse, het meest ecologische, het meest duurzame ontwerp heeft bedacht. U bent er bijna uit, zouden we zeggen, als je het alternatieve plan van het college en de stedenbouwkundige opzet van de werkgroep van de klankbordgroep naast elkaar legt, zit daar weinig licht in. Het grote verschilpunt is het aantal woningen. Het zou de Partij van de Arbeid zeer verbazen als daar niet een bevredigende uitkomst zowel voor de ontwikkelaar als voor de klankbordgroep kan uitkomen. Benut het draagvlak wat er is voor die speelse opzet van het alternatieve plan CQ van de klankbordgroep. Neem niet weg dat we een aantal vragen hebben die eigenlijk gelden, zowel voor het alternatieve plan als voor het plan wat we nu uitgereikt hebben gekregen van de klankbordgroep. Een paar punten wil ik even langslopen en wellicht kan het college dan de wethouder de antwoord op geven. Zowel in het plan van het alternatieve plan als het plan van de klankbordgroep zien wij niet ingetekend, maar misschien is dat verdwenen onder de bomen, onder de getekende bomen, het speelveld. In het eerste plan van het college was dat in het midden gelokaliseerd, nu is dat in de tekeningen niet meer zichtbaar. Wij gaan ervan uit dat zowel in het alternatief als in dat van de klankbordgroep er een speelveld zal zijn. Wat betreft de ontsluiting via de Duitse Kampweg richting Wolfezenweg. Er is net al wat van gezegd, zowel in de insprekers als ook door het collega-fractieleden. Of het nou wel of niet volgens de crowdnormen is of in de theorie aan de normen voldoet, er zal sprake zijn van verkeerstoename. Gegeven de ontwikkelingen die er nu is op de Wolfezenweg dat het een sluiproute is, gegeven de ontwikkelingen van het plan Wolfsheide, zegt de Partij van de Arbeid, kijk nog eens even heel goed, maar niet alleen college, maar doe dat samen met de inwoners en met de klantbordgroep, naar een totaal pakket van verkeersmaatregelen wat je op de Wolfeesterweg moet nemen. Het gaat om de ontsluiting van de Wolfeester, van dit plan. Het gaat om de ontsluiting van het Zuid-Mansveld, van het Wolfsheideplan. En het gaat ook om, we gaan er vanuit tenminste, toekomstige aanpassing van de overgang van het spoor en het nog te ontwerpen dorpsplein. Ontwerp verkeersmaatregelen die passen in dat totale pakket. Zodat we niet over 4, 5 jaar de boel weer op de schop moeten nemen, omdat we dan met de spoorwegovergang bezig gaan of met het dorpsplein. Maar er zal wat gedaan moeten worden aan een veilige aansluiting op de Wolfeesterweg. Ander veiligheidsaspect, wel of niet zo dicht aan het spoor mogen bouwen. Wij gaan ervan uit, het zal van de gekke zijn als dat niet aangedacht is, dat er nu in deze planvormingsfase, maar ook straks bij het vaststellen van het bestemmingsplan, gebouwd wordt volgens wet en regelgeving als het gaat om veiligheid en geluidsvoorschriften. Ik heb begrepen dat in ieder geval de maatregelen genomen worden op het planterrein van de ontwikkelaar. En of dat een hoge muur wordt van 4,5, van 5 of van 3,5 of van 5,5 meter, dat weet ik niet, maar ik ga ervan uit dat de geluidsmaatregelen conform de wettelijke voorschriften zullen zijn. We gaan er ook vanuit dat er gebouwd wordt op een zodanige manier dat de veiligheidszone die verplicht is tussen het spoor en de woningen, in verband met bijvoorbeeld gevaarlijke stof over het spoor, dat aan die wettelijke voorschriften voldaan gaat worden. In welk plan dan ook. Het mag eigenlijk toch niet zo zijn dat daar nog over getwijfeld wordt in deze fase. Voorzitter, wat de Partij van Arbeid betreft afsluitend. Neem de stedenbouwkundige structuur van het alternatieve plan, en dat is ook de stedenbouwkundige structuur van het plan van de klantbordgroep. Neem dat als uitgangspunt. Zorg dat er een speelveld in komt. Zorg dat die ecologische zone, de ecologische buffer om het hele gebied, die wij in beide plannen wel terugzien, dat die er ook uit gaat zien. En nogmaals, wij, tenminste in de Partij van Arbeid, gaan vanuit dat raadsleden zich daar verder niet over de uitwerking moeten buigen. Wat voor soort struiken of wat voor soort bomen of weet ik wat dat gaan worden. Ik ga ervan uit dat het in ieder geval geen coniferen zullen worden, maar daar zullen deskundigen over gaan. Eén opmerking morgen en dan sluit ik af. Zowel in het alternatieve plan als in het plan van de klankbordgroep zijn de vrije sector koopwoningen die eerst stonden langs het spoorlijn vervangen door sociale koop- of huurwoningen. Dat verrast ons. De noodzaak daarvan zien we niet. Het aantal vrije sectorwoningen kan nog steeds even goed langs de spoorlijn en op de andere plekken gelokaliseerd worden. En het aantal sociale huurwoningen of koopwoningen kan ook elders in het plan terechtkomen. Graag een uitleg waarom die daar nu weer terugkomen. Tot zover.
Even een vraag aan de heer Ter Huurne. Heeft de Partij van de Arbeid tegen coniferen?
Wel in dit gebied.
De heer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. In juni 2009 heeft GroenLinks al aangegeven dat het plan opgesteld door de klankbordgroep, gesteund door de Stichting Dorpsbelang, wat ons betreft een hoogwaardig planalternatief is. En we waren dan ook blij dat het plan al gedeeltelijk in de stukken was opgenomen. En eigenlijk nog blijer met het rondsturen van het alternatieve plan van de klankbordgroep, waarbij echt sterker wordt ingezet op kwaliteit. En dat is, net zoals ik bij de meeste fracties hoor, ook de richting waarop wij op zouden willen. In het alternatieve plan is de verkaveling speelser en meer passend aan de dorpsrand. Het alternatief scoort beter op ecologie en duurzaamheid. En wij zijn er dan ook voorstander van, net als de Partij van de Arbeid, zoals ik zojuist hoor, om het alternatief van de klankbordgroep eigenlijk verder uit te werken. En wat ons betreft zetten we daarbij in op kwaliteit en niet op aantal woningen. We zijn ooit begonnen met 35 woningen voor dit gebied. Dus wat ons betreft zouden die 41 helemaal niet zo gek zijn. Wat betreft die uitwerking op kwaliteit zouden wij, zoals we eerder ook al hebben aangegeven in juni, sterk willen inzetten op duurzame, energiezuinige bouw. Minister Van der Laan heeft zojuist 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 10 gemeenten die een duurzame woonwijk willen realiseren. Dus waar wachten we nog op, zouden wij zeggen. De deadline voor aanvragen is 1 maart, dus we hebben nog even de tijd. Eerder hebben de wethouder gewezen op de NUON-gelden voor duurzaam bouwen. We zouden graag willen weten of de wethouder daar nog achteraan is gegaan, of dat nog iets heeft opgeleverd. Wat ons betreft mag duurzaamheid leidend zijn bij dit project. En de absolute aantallen woningen zijn daarbij wat ons betreft ondergeschikt. Wij vinden het bij een klein dorp als Wolfhezen van zeer groot belang dat de burgers op een serieuze manier betrokken worden bij de planvorming in hun dorp. Zoals ook de andere fracties al aangaven. De zorgen van de klankbordgroep en van de Stichting Dorpsbelang over de fasering van het bouwen in Wolfhezen, de verkeersdruk, de geluidsoverlast, de veiligheid, de sociale cohesie in het dorp en de inpassing in het groen vinden wij volstrekt legitiem. En wij zouden de wethouder dan ook willen oproepen om deze groepen op een nog serieuzere manier te betrekken bij de verdere planvorming en met dit plan niet te hard van stapel te lopen. Dank u wel.
Dank u wel.
Voorzitter, het plan Willems en Naaldhout is al gedurende een groot aantal jaren onderwerp van gesprek, onderwerp van studie en onderwerp van veel discussie. En ik heb de afgelopen 8 jaar op een aantal momenten de gelegenheid gehad om het standpunt van gemeentebelangen ten aanzien van woningbouw op deze locatie, om dat uit te dragen. En ons standpunt is in grote lijnen gedurende de jaren ongewijzigd gebleven. Ik kom daar straks op terug. Voorzitter, het onderhavige bouwplan Willems is het eerste woningbouwplan, nieuwbouw woningbouwplan in de open ruimte tussen de Duitse Kampweg en de spoorlijn. Op dit moment, voorzitter, ontbreekt in de voorliggende stukken een goed zicht op de relatie tussen SEC, het plangebied, en haar directe planomgeving. En als ik het heb over directe planomgeving, dan heb ik het eigenlijk over geheel Wolfhezen. Een structuurvisie, of de structuurvisie, had moeten kunnen voorzien in die leemte. We weten allemaal dat die structuurvisie die er had moeten zijn, er niet is. De nieuwe raad gaat zich daar over een aantal maanden, zeg maar over een half jaar, over buigen en zal ongetwijfeld tot verstandige besluitvorming komen ten aanzien van structuurvisie voor de gehele gemeente. Maar zeker ook ten aanzien van de toekomst van Wolfhezen, en dat is nu even aan de orde. Die onduidelijkheid is er nu dus. Derhalve acht de fractie van gemeentebelangen het onverstandig om op dit moment, wetende dat die onduidelijkheid, ten aanzien van de omgeving dat die er is, dat het onverstandig, bestuurlijk, onverantwoord is om nu een besluit te nemen ten aanzien van dit plangebied. Ons voorstel zou zijn om in afwachting van de structuurvisie voor de gehele gemeente, om zo spoedig mogelijk daarna over te gaan tot besluitvorming woningbouw aan de Duitse Kampweg. Mocht het zo zijn, voorzitter, en dan kom ik terug op ons reeds eerder verwoorde standpunt. Mocht het zo zijn dat de meerderheid van de commissie van de raad toch van mening is dat besluitvorming deze maand plaatsvindt, dan zal gemeentebelangen tegen dit woningbouwplan stemmen. En wel om de volgende redenen. Is gemeentebelangen een tegenstander van woningbouw in de genoemde zone gelegen tussen de Duitse Kampweg en de spoorbaan? Nee, er zijn geen tegenstander van woningbouw daar. Maar wanneer er sprake is van woningbouw, dient er naar ons idee aan twee belangrijke randvoorwaarden te worden voldaan. En dat is allereerst de ontsluiting, en dan heb ik het over de verkeersontsluiting, het autoverkeer dat aanzienlijk zal zijn. Dat zullen we allemaal begrijpen. De ontsluiting kan en mag niet plaatsvinden over de huidige Duitse Kampweg. In onze beleving dient het karakter van de huidige Duitse Kampweg en het gebruik van de huidige Duitse Kampweg gehandhaafd te blijven. Heel simpelweg vertaald betekent dat, voorzitter, dat woningbouw alleen mogelijk is in onze ogen wanneer er een nieuwe verkeersontsluiting wordt gerealiseerd. Tweede belangrijke randvoorwaarde in onze ogen is dat realisatie en uitvoering van woningbouwplan of woningbouwplannen plaats dient vinden gespreid over een periode van minimaal 10 achtereenvolgende jaren. Dank u wel.
Dank u wel. De wethouder Heinrich, mag ik die verzoeken om eerst mijn antwoord te geven?
Voorzitter, in juni hebben wij hier in commissie en in de raad voor het laatst gesproken over dit bouwplan. En er zijn toen, zowel door de klankbordgroep op die avond, of avonden moet ik zeggen, als ook door uw raad en ook in deze commissie, op een aantal keren gesproken over inhoudelijke kwaliteitsaspecten van de toen voorliggende tekeningen, de toen voorliggende plannen. Uw raad heeft op dat moment uiteindelijk besloten om, ik zeg u maar even in mijn eigen woorden, het college nog een keertje terug te sturen en opgeroepen om nog weer met de klankbordgroep in overleg te gaan om te kijken hoe de toen voorliggende plannen toch nog wat gewijzigd konden worden in aanmerking genomen, een aantal zeg maar uitspraken van uw raad daarbij. En dat heb ik ook, ik heb die handschoen opgepakt en we hebben ook in de periode, zeg maar eventjes september, november, een aantal keren met de klankbordgroep overlegd. Het is niet nieuw, dat is ook toen al in juni ter sprake gekomen, het is niet nieuw dat de klankbordgroep en ook een aantal anderen in Wolfheze ten principale vraagteken zetten bij een aantal van de bouwplannen waar uw raad in 2003 mee akkoord gegaan is. Ik heb steeds de randvoorwaarden, laat ik het maar noemen, kaders die uw raad destijds heeft vastgesteld, ook meegenomen en aan de klankbordgroep als kaders voorgelegd. En daarmee ook duidelijk tegen de klankbordgroep gezegd dat een aantal van die aspecten eigenlijk min of meer vaststaan staan en dat de klankbordgroep dus opereert binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld. Ik heb daarnaast gemerkt, en dat hadden we ook overigens al eerder gemerkt, maar dat werd nog weer een keertje bewezen in het afgelopen najaar, dat de klankbordgroep zich zeer gedegen aan het werk gezet heeft en zelf met een aantal suggesties, ideeën, ontwerpen, laat ik het zo maar even noemen, is gekomen, die we ook uitgebreid in de vergadering met de klankbordgroep hebben besproken. Het alternatieve plan, zoals wij dat bij het raadsvoorstel hebben genoemd, dat hebben we ook in het raadsvoorstel heel duidelijk gesteld, dat het gebaseerd is op ideeën van de klankbordgroep. De letterlijke tekst is op papier gezette denkrichtingen vanuit de klankbordgroep. Op basis daarvan is het alternatieve plan opgesteld. En u ziet ook bij het plan wat u vanavond dan nog uitgereikt heeft gekregen, wat u overigens inderdaad al eerder had kunnen inzien, dat heel duidelijk de kern van het ontwerp in het alternatieve plan, dat speelse ontwerp, zeg maar vanuit de klankbordgroep is gekomen. En we hebben daar toen vrij uitgebreid over gesproken. Ik heb het dus ook niet vanavond nadrukkelijk gepresenteerd, en dat kunt u ook niet in het collegevoorstel of het raadsvoorstel lezen, alsof dit een klankbord, of dit een plan is, het alternatieve plan, wat op volledige instemming van de klankbordgroep kan rekenen. Ik heb het heel duidelijk gepresenteerd als zijnde gebaseerd op ideeën en ontwerp vanuit de klankbordgroep. En waarom kan ik niet zeggen dat het volledig de instemming heeft van de klankbordgroep? Omdat de klankbordgroep nogmaals ten principale een aantal vraagtekens zet bij de wenselijkheid van het bouwplan, een bouwplan, dat ik het zo maar even noem, op deze locatie. En ook vraagtekens zet bij het aantal woningen, circa 50, zoals wij dat met de ontwikkelaars zijn overeengekomen en zoals u, de raad, die ook destijds in 2003 heeft geaccordeerd. Maar ik heb wel...
Voorzitter, ter interruptie, als het mag. Ik heb het gevoel dat de wethouder nou toch een beetje een merkwaardig beeld geeft van hoe de klankbordgroep in de laatste fase, anderhalf jaar, is omgegaan met dit bouwplan. Ik kan me nog herinneren dat de woordvoerder van de klankbordgroep, ik dacht hier in de commissie of anders in de raad, uitdrukkelijk heeft verklaard dat ze principieel geen bezwaar hebben tegen een woningbouwplan wel ons naald houden. Die discussie is gepasseerd in Wolfheze. Men accepteert, misschien niet 100%, maar zeg maar, men accepteert in het algemeen de woningbouwplannen Wolfsheide en wel ons naald houden. Dus ik vind het dus niet terecht dat u nu het beeld schetst alsof de klankbordgroep nog steeds principieel tegenstander is van een woningbouwplan op deze locatie. De discussie spitst zich toe, mijn inziens nu, op het aantal woningen en op de garanties van een goede ecologische inbedding.
Nou, wellicht heb ik dat misschien inderdaad wat te scherp aangezet in de zin van principiële vraagtekens zet bij de wenselijkheid van woningbouw aan zich. Daar heeft u gelijk in, dus vorige keer duidelijk door de klankbordgroep gezet dat inmiddels een gepasseerd station is. Maar wat wel de hele tijd discussie geweest is, is inderdaad die aantallen woningen. En wat ik gezegd heb in de klankbordgroep en wat ik ook in het alternatieve plan gepresenteerd heb, is, luister eens even, we zijn rond die 50 woningen, hebben we met elkaar afspraken gemaakt en dat is eigenlijk het uitgangspunt. En dus het ontwerp van de klankbordgroep, laat ik het zo maar even noemen, is gebruikt, een uitgewerkt alternatief plan, maar wel gebaseerd op dat aantal circa 50. Wij vinden nog steeds dat we in ons eigen ontwerp, op een aantal punten duidelijke verandering hebben aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijke plan, wat u in juni is voorgelegd. Uiteraard blijft het hoofdontwerp zeer herkenbaar, dat mogen duidelijk zijn. Maar er is wel degelijk, ook op basis van suggesties vanuit de klankbordgroep, zijn er veranderingen aangebracht in ons oorspronkelijk ontwerp. Maar we hebben heel duidelijk het alternatief gebaseerd op de ideeën van de klankbordgroep als volwaardig uitgewerkt alternatief willen presenteren aan uw raad, om het duidelijk aan te geven dat, ook in overleg met de ontwikkelaar, dat we hebben een aantal argumenten die pleiten voor ons oorspronkelijke plan in aangepaste vorm. Maar er is ook een alternatief plan gebaseerd op de ideeën van de klankbordgroep. En wat ons betreft is dat ook een volwaardig alternatief wat, als uw raad dat zou accepteren, ook door de ontwikkelaar zo uitgevoerd kan worden. We hebben de plus en de minnen van die beide plannen ook in het, ten opzichte van elkaar in het raadsvoorstel benoemd. Dan eventjes voor wat het proces betreft. Dingen die te maken hebben met veiligheid langs het spoor en dergelijke. Uiteraard, de heer Huurne zegt het terecht, moet er rekening worden gehouden en zal er rekening worden gehouden met alle wet en regelgeving op dit terrein. En zal straks ook bij een bestemmingsplan uit de ruimtelijke onderbouwing moeten blijken dat aan die wet en regelgeving zal worden voldaan. Dat is op vanavond eigenlijk althans niet de inhoud van de maatregelen die dan genomen zullen moeten worden. Staan vanavond niet ter discussie, want vanavond gaat het over het stedenbouwkundig ontwerp. Uiteraard zal straks dat allemaal duidelijk moeten zijn. En nogmaals, bij het bestemmingsplan zal dat ter tafel komen en moet dat ook beoordeeld worden. En kunt u daar zelf ook inzage in krijgen en krijgt u daar ook inzage?
Voorzitter.
Heer Verstand.
Vrij logisch dat er een vraag wordt opgeworpen als we zo dicht bouwen aan een spoor of er voldaan is aan de eisen van externe veiligheid. En dit plan, dat doet zoveel stof opwaaien, daar moet je dus kritisch naar kijken. Maar ik zou toch zeggen van, je moet ook in deze voorfase kijken of je wel kan bouwen volgens die norm. En ik neem aan dat die toets toch wel geweest is en dat we niet wachten op het bestemmingsplan.
Nee, uiteraard. Uiteraard is er gekeken en is bekend dat die bouwplannen gerealiseerd kunnen worden als een aantal maatregelen genomen zullen worden. Maar die maatregelen zijn nu nog niet in detail uitgewerkt. Dat is ook een kwestie van overleg met ProRail. En nogmaals, daar zal op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd in de ruimtelijke onderbouw klip en klaar aangegeven moeten worden. En exact en helemaal precies hoe die eruit komen te zien. Wat de effecten zijn op het geluid, wat de effecten zijn voor de externe veiligheid, et cetera, et cetera. Maar natuurlijk is daar in deze fase al naar gekeken of je überhaupt aan die eisen kunt voldoen. Want anders heeft het geen zin om nu een stedenbouwkundig plan te ontwerpen en dan bij wijze van spreken over een half jaar of drie kwart jaar of later tot ontdekking te komen van leuk plan, maar kan niet uitgevoerd worden, want kan never nooit voldoen aan de eisen die op dit gebied worden gesteld. Dus daar is naar gekeken. Voor wat betreft het verkeer, ook een aspect wat natuurlijk een aantal keren ook in de eerdere bespreking hierover al nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Wij, de gemeente, ik heb daar volgens mij ook wel eens en collega van Uitert anders ook wel al een aantal keren uw raad over geïnformeerd, dat wij, de gemeente Renkum, samen met de gemeente Arnhem en de stadsregio bezig zijn om een aantal verkeersaspecten, in Noordwest Arnhem en Renkum, daar gezamenlijk naar te kijken. En een van die onderdelen is inderdaad ook het verkeer, de verkeersintensiteit van de Wolfheuvelweg. Dus daar wordt naar gekeken. Daar ligt alleen vandaag nog geen pasklare oplossing voor. Maar dat is heel nadrukkelijk, zowel door de gemeente als door de stadsregio gesignaleerd dat er in Noordwest Arnhem, om het maar even zo te noemen, een aantal verkeersknelpunten zijn die in gezamenlijkheid moeten worden aangepakt. En wij zijn in deze fase zover dat inmiddels ook de provincie en Rijkswaterstaat aan gaan schuiven naast de gemeente en de gemeente Arnhem en de stadsregio aan gaan schuiven om ook met, in hun zeg maar, investeringsplannen in de toekomst die knelpunten op te nemen zodat er daadwerkelijk maatregelen genomen kunnen worden die zullen moeten leiden tot minder verkeersproblematiek in dit stukje Renkum en Arnhem Noordwest. Maar op dit moment zijn die laat ik zeggen, maatregelen nog niet in detail zeg maar geformuleerd en klaar en ook nog niet in de investeringsagenda's van bijvoorbeeld de provincie of Rijkswaterstaat opgenomen. Maar daar wordt heel hard naar gewerkt. Voor wat betreft de Duitse Kampweg is er door de deskundigen naar gekeken in hoeverre die weg qua maatvoering zelf kan voldoen aan het extra verkeer wat even wat gegenereerd, om het maar zo maar te zeggen, gegenereerd gaat worden door de ontwikkelingen op Willemse Naaldhout. En het is heel duidelijk dat de wegbreedte en dergelijke, dat dat allemaal conform is, conform die COW-normen. En dat zijn de normen waar wij ons in dit geval aan te houden hebben. En nogmaals, daar voldoen de weg aan. En ook de extra verkeersintensiteit kan door deze Duitse Kampweg worden opgevangen.
Voorzitter.
Bij de genoemde studie, genoemd door de wethouder naar de mogelijkheden en de capaciteit van de Duitse Kampweg, is daarbij in oogenschouw genomen de beschikbare ruimte, de beschikbare breedtemaat, of is daarbij gekeken naar het huidige aanwezige wegprofiel? In mijn beleving is er namelijk een wezenlijk verschil.
Ja, dan moet je mij dat verschil even uitleggen.
Dat verschil zit hem hierin, dat aan weerszijden van het huidige wegprofiel, en dat is een bestrate, enigszins bolliggende weg, daar is ruime maat groen aanwezig. En wanneer ik het huidige profiel en de daarnaast liggende meters, want we hebben het bijna over meters, in oogschouw neem, dan kan er bij een herinrichting van de weg binnen de beschikbare ruimte heel veel verkeer overheen. Als ik een studie verricht naar de ruimte die wordt bepaald door het huidige wegprofiel en het huidige bestraat oppervlak, dan komt daar uit een rekensommetje een heel ander getal. Dus vandaar mijn vraag, wat is bij het onderzoek het uitgangspunt geweest?
Het uitgangspunt geweest is de weg zoals die op dit moment bijligt. Het huidige profiel, zoals je het noemt, de huidige breedte van de weg en niet de eventuele technische of theoretische mogelijkheden die gegeven het terrein nog er zouden kunnen zijn. De weg zoals het nu ligt is als uitgangspunt genomen. De Partij van de Arbeid had nog een aantal vragen over een aantal elementen uit de beide ontwerpen onder die speelvelden. Die zijn op dat kleine kaartje denk ik inderdaad niet of zeer slecht te zien, maar die zijn er wel degelijk. Het speelveld in het primaire ontwerp ligt nog in principe op hetzelfde plek als in het oorspronkelijke plan. Wat in het centrum van het plantgebied. Daar is dus niks veranderd. En het tweede speelveldje die zit ook nog op dezelfde plek als wij hem in het eerste of in juni hadden getekend. Namelijk in die groep bomen die wat bij de ingang staan. Als je vanuit de ingang komt rijden, maak je de slinger naar rechts toe. Er staat een groepje bomen, daar is ook nog een speelmogelijkheid. Dat zijn er beide. Maar het centrale speelveld is eigenlijk in het centrum van het plantgebied. In het alternatieve plan zijn er ook twee speelveldjes geprojecteerd, ontworpen. En die zitten eigenlijk ten zuiden en ten noorden van die geknikte rijtjes in het centrum van het plantgebied. Die zijn veel kleiner. Die worden ook aan de ene kant door de weg omsloten. Dat is ook een van de punten die wij uit dit alternatieve ontwerp minder sterk vinden. Omdat het speelveldje aan één zijde door de weg omsloten is. En dat geldt zowel voor het noordelijke als voor het wat zuidelijke speelveldje. Dan had u nog een vraag over de woningen langs het spoor. En dat vinden wij ook een van de sterkere elementen uit ons oorspronkelijke ontwerp en ook uit het ontwerp wat er vandaag ligt. Belangrijk werd gevonden dat de doorkijk vanuit het plantgebied naar de spoorlijn in stand werd gehouden. Dat die dus niet afgesloten werd ook nog door een muur zo u wilt of door een wat afgesloten karakter door rijtjeswoningen. Daarom hebben wij in ons ontwerp ook gehandhaafd dat die vrije sectorwoning aan het spoor of langs het spoor zijn blijven staan. In het ontwerp van de klankbordgroep, althans het gebaseerd op de ideeën van de klankbordgroep, zeg ik maar dan weer eventjes, stond ook in het ontwerp van de klankbordgroep, wat nu vanavond nog weer is uitgereikt, inderdaad langs het spoor, zeg maar meer woningen onder één kap. Nou, dat is het idee van de klankbordgroep geweest. We hebben dat gewoon overgenomen, maar hebben ook duidelijk gezegd dat we dat een van de minder sterke elementen uit het ontwerp en de ideeën van de klankbordgroep vinden. Maar we hebben die ideeën gewoon krediet willen geven door daar dat gewoon in hun plan mee in het alternatief conform hun eigen opvattingen mee te nemen.
Voorzitter, ter interruptie. Ik kan het ook in de tweede ronde doen. Laat de wethouder zijn verhaal afmaken. Okay.
GroenLinks, u had nog een aantal opmerkingen over die duurzaamheid. En terecht, denk ik, want dat is ook de vorige keer in juni vrij uitgebreid en expliciet aan de orde geweest. We hebben, dank voor uw aandragen, nog weer heel recent van die gelden van Van der Laan. Maar dat was vanuit zeg maar, de publiciteit ook bij ons wel het een en ander gekomen. Maar plezierig dat u daarin heeft meegedacht. Daarvoor kunnen inderdaad tot 1 maart plannen worden ingediend. Het is alleen wel zo dat dan binnen enkele jaren die plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten zijn. En dat geldt ook voor de Nuon-gelden. Voor de Nuon-gelden, die zijn in principe, waren die ook beschikbaar. Maar daar was ook de deadline dat die voor 1 januari 2012, zeg maar, die plannen uitgevoerd zouden moeten zijn. Om voor die subsidie uit de Nuon-gelden in aanmerking te komen. En dat is nu eventjes het lastige in dit traject, omdat we gezegd hebben dat de plannen in Wolfheze, zowel Willemse Naaldhout als Wolfsheide, na elkaar gerealiseerd gaan worden. Op dit moment Wolfsheide, zeg maar even voor ligt, als ik het zo zeggen mag, qua planologische procedure. Het voor de hand ligt dat je kunt verwachten dat Wolfsheide als eerste planologisch uit de procedure komt. Dat daardoor waarschijnlijk ook als eerste Wolfsheide gerealiseerd kan worden. En dan zal maar in fases daarna een keertje Willemse Naaldhout. Kun je nu al voorspellen dat je voor die beide subsidieprogramma's die op vrij korte termijn, namelijk binnen enkele jaren, vereisen dat dat woningbouwprogramma gerealiseerd gaat worden, niet in aanmerking kunt komen. Dus op dit moment levert dat geen soelaas op. Helaas, zeg ik dan ook maar even bij, want het waren beide plannen die, denk ik, of beide mogelijkheden die voor dit plan wel iets aardigs hadden kunnen bieden. Nog een opmerking over het alternatief van de klankbordgroep uitwerken. 41 woningen is oké. Okay. Er worden ook door een aantal andere fracties wel over zeg maar, woningaantallen gesproken. We moeten ons wel even realiseren dat we hier natuurlijk afspraken hebben gemaakt met uw raad een heel aantal jaren geleden. Voor mijn tijd om het maar even zo te zeggen. Maar dat we daar wel mee te maken hebben. Dat op basis daarvan ook afspraken met de ontwikkelaar zijn gemaakt en door uw raad zijn geaccordeerd. Dat is over die circa 50 woningen. Op het moment dat we werkelijk naar aantallen zeg maar rond de 40 zouden gaan, of eventueel zelfs nog minder, dan komen we natuurlijk in Mozartlaan-achtige trajecten terecht. En dat zijn dure trajecten, kan ik u vertellen. En daar bent u inmiddels zelf ook wel van op de hoogte. Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we nu zeg maar een inhoudelijke beoordeling gaan maken... over het alternatieve plan zoals wij hem hebben in eerste of sorry het uitgewerkte alternatieve plan zoals wij hem hebben gemaakt op basis van ons oorspronkelijke plan en het echte alternatief gebaseerd op de ideeën van de klankbordgroep, dat u daar de verschillende plussen en minnen van die beide zeg maar ontwerpen weegt en dat u op basis daarvan zeg maar, een keuze maakt voor een van die beide ontwerpen, want nogmaals, ik denk dat we zowel in ons eigen plan, maar zeker ook in het alternatief wat we vanavond gepresenteerd hebben, de grootst mogelijke recht doen aan de ideeën en ontwerpen die de klankbordgroep al heeft ingebracht de laatste paar maanden, maar eigenlijk ook al in de trajecten daarvoor. En ik kan dat, laat ik zeggen, zo op die manier van harte aanbevelen. Het maakt ons niet uit, om het maar even zo te zeggen, het maakt de ontwikkelaar niet uit of je voor het een of het andere plan kiest. Het zijn wat ons betreft in die zin gelijkwaardige, volwaardige plannen waar u een keuze uit kunt maken.
Voorzitter.
Dat was uw eerste termijn.
Tweede termijn, meneer.
Nee, het is niet tweede termijn. Nog even een aanvullende vraag. Even inhaken op de ene laatste opmerking dat we niet in Mozartlaan-achtige trajecten terecht moeten komen. Zit er überhaupt in de afspraken die er nu zijn met de projectontwikkelaar, zit daar nog überhaupt ruimte in om minder huizen te bouwen? Of is die 50 echt de ondergrens?
Ja, die 50 is een echte ondergrens, ja.
Oké, tweede termijn. Wie? De heer Reinders.
Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder mag, zoals bekend kan worden verondersteld, enige eloquentie niet ontzegd worden. Ik heb in eerste instantie mij nogal sterk uitgelaten over het voorstel wat hier voor ligt. En nogmaals, ik ben ook van mening dat op een manier is gebeurd die niet de schoonheidsprijs verdient. Want het is namelijk niet helemaal duidelijk uit het voorstel of hier sprake is van twee gelijkwaardige, en ik hoorde de wethouder dat nu zeggen, voorstellen waar ook zeg maar het college mee kan leven als er een keuze gemaakt wordt voor het alternatieve voorstel. Alleen bij de alternatieven worden daar dan toch nog wel wat beslommeringen opgevoerd. Hè? Dat de verhouding tussen vrije sectorwoningen en sociale sectorwoningen, dat daar nog wel iets op af te dingen valt, et cetera. Dus zo helemaal gelijkwaardig viel uit dat stuk niet op te maken dat die keuze zou kunnen zijn. Een ander punt waar ik toch een beetje ongerust ben door het antwoord van de wethouder is, en misschien dat toch een beetje ook iets te veel aangezet is door mij, maar ik heb de wethouder niet klip en klaar horen zeggen dat dit plan Willemse Naaldhout komt na het plan Wolfsheide. Hij heeft dat naar mijn mening een beetje in het midden gelaten. Hij heeft wel gezegd van ja, Wolfsheide heeft nu een voorsprong en het ligt voor de hand dat. Maar ik kan daar ook uit lezen dat mochten wij dit plan Willemse Naaldhout nu heel snel tot bestemmingsplan weten te promoveren, dat het dan helemaal niet uitgesloten is dat eerst Willemse Naaldhout gerealiseerd gaat worden en dan Wolfsheide. Mag ervan uitgaan, voorzitter, dat de wethouder zich nog eens een keer klip en klaar uitspreekt over de volgorde van deze plannen. En wat de VVD betreft gaat eerst plan Wolfsheide in de constructie en daarna pas Willemse Naaldhout. Dat was in de. Wat dat betreft, zoals ook meerdere fracties hebben aangegeven. En ik in eerste instantie ook, VVD is een voorstander voor het alternatieve plan zoals dat hiervoor ligt, een stuk speelser. Er valt natuurlijk best wat op af te dingen, et cetera. Maar ik moet zeggen, dat is al een heel stuk beter dan het eerdere plan waar we het over gehad hebben. En wellicht dat het nog mogelijk is om met elkaar, zeg maar de Vereniging Dorpsbelang Wolfhezen, dit plan nog eens een keer zodanig te bekijken dat wij niet die 50 woningen laten vallen, maar dat er eventuele ongerechtigheden in het plan nog opgelost kunnen worden, zodat er dus wat het draagvlak voor dit plan betreft bij de bevolking, dat daar toch nog iets aan gesleuteld kan worden. Want uiteindelijk, het draagvlak voor deze plannen is voor de bevolking van Wolfhezen van uitzonderlijk belang. Dank u wel.
Ja, voorzitter. Eigenlijk zitten we nog in een soortgelijke situatie als in juni, juli vorig jaar. En de partijen, aan de ene kant de gemeentelijke organisatie en aan de andere kant de bewoners, ze komen niet door elkaar. Er is geen compromis uitgekomen. En dat is een betreurenswaardige zaak. Ik zou, als er zo lang gepraat is tussen partijen, zou er toch eigenlijk een compromis tussen de twee aangedragen moeten worden ter confirmatie in een vergadering als deze. En worden nu eigenlijk gedreven in een soort Salomons oordeel. Of we sluiten ons aan bij de wethouder, of we sluiten ons aan bij de bewoners. En dat ligt nog voor.
Voorzitter, ter interruptie, maar de heer Minnehoorn een vraag stellen. Het is ontzettend jammer dat u nou weer in die laatste zin er wel een prestigestrijd van maakt. Namelijk dat we zouden moeten kiezen tussen de wethouder en de klankbordgroep. Dat is een volstrekte flauwekul natuurlijk. We hebben hier drie plannen voor ons liggen. Het alternatieve plan van het college, en ik vind dat de wethouder daar terecht op heeft gewezen, is gebaseerd op het overleg en de denkrichting van de klankbordgroep. Als u die stedenbouwkundige structuur met elkaar vergelijkt, is die identiek. Dus ik vind het raar dat u zegt dat we nu moeten kiezen tussen wethouder en klankbordgroep.
Interruptie, voorzitter. De heer Terheunen spreekt over drie plannen. Er liggen hier maar twee plannen voor. Kijk, dat er bij de post nog een ander plan is voorgesteld, is hier niet aan de orde. Het gaat hier over een voorstel wat twee plannen behelst.
Daar heeft de heer Reinders gelijk in. Formeel hebben we het over twee plannen, maar ik zeg maar, als ik in mijn informatie kijk naar wat de klankbordgroep heeft aangeleverd, is dat alternatieve plan vrijwel identiek qua stedenbouwkundige opzet, niet qua aantallen. En vandaar dat ik in D66 verwijt dat zij ons in prestigestrijd tussen wethouder en klankbordgroep wil zetten.
Goed. Nee. Heer Silfhout.
Ik heb verder geen opmerkingen.
Heer de Huurne.
Ja, een paar vragen nog ter verduidelijking aan de wethouder. Hoewel die, denk ik, op het algemeen heeft duidelijk gemaakt wat de status en de oorsprong van het alternatieve plan is. En dat wat u betreft ook gewoon het plan zou kunnen zijn waarop het bestemmingsplan verder gebaseerd of uitgewerkt zou kunnen worden. Wat ons betreft, wat Ter Aarbeid betreft, twee vragen. Waarom heeft u in die opzet dan toch gekozen voor meer woningen dan wat u zelf zegt het primaire plan? En dat meerdere juist in die vrije sector gezocht. En twee, ik heb er al op gewezen, ik vind dat u het nog niet afdoende heeft kunnen verklaren, waarom dan die vrije sectorwoningen verdwijnen langs de spoorzijde en dat daar dan de sociale sector moet komen. Dat vind ik, moet u nog eens even uitleggen. Wat ons betreft had u het ook in dat alternatieve plan kunnen houden bij die 50 woningen en dan bij een verhouding die ongeveer ligt zoals we dat wenselijk vinden. 24, 26 was het dan geloof ik geweest, of 26, 24. Wat betreft de verkeersmaatregelen, ik ben blij dat u ook nog heeft kunnen vertellen vanavond, dat was nieuw voor mij in ieder geval, dat u ook de provincie en Rijkswaterstaat betrekt bij het nadenken over een herinrichting van de Bovenheerseweg, over het oplossen van de verkeersproblematiek daar. Maar dat kunnen hele lange trajecten worden met provincie en met Rijkswaterstaat. En ik zou er toch voor willen pleiten, nogmaals, ik heb dat in de eerste ronde ook gedaan, de ontsluiting van Wolfsheide en van dit plan, Willems Nathout, dat moet in samenhang met elkaar op die Wolfheesterweg bekeken worden. En ik weet niet of het dan zo nodig is om daarmee te wachten tot we ook met Rijkswaterstaat en met de provincie een integraal plan hebben. Op korte, middellange termijn moesten die beide bouwlocaties goed ontsloten worden, verkeersveilig ontsloten worden op de Wolfheesterweg. En ik wil u vragen of dat in de fasering mogelijk is.
Dank u. Heer Rodenburg nog, tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we willen ons wel aansluiten bij de punten zojuist door de Partij van de Arbeid ingebracht, waar het gaat om het aantal woningen, dat het ons betreft zeker niet omhoog zou moeten gaan in het alternatieve plan. En ook die plaatsen langs het spoor van de sociale woningen. En daarnaast hadden we, net als de VVD, wel een vraag over de fasering. Als het nu duidelijk is dat de Willems Naaldhout sowieso als tweede gaan ontwikkelen in de tijd, wat is dan eigenlijk nu de haast om het stedenbouwkundig plan vast te stellen? Zou je dan niet die tijd gebruiken om de problemen die er zijn met het draagvlak in Wolfhezen weg te nemen en gewoon de tijd te nemen voor het stedenbouwkundig plan om dat verder te verbeteren? Dank u wel.
Dank u. Meneer Haberink nog.
Ja, voorzitter. Na bestudering van de twee tekeningen die er wel mogen zijn en de ene tekening die er officieel niet mag zijn, maar waar ik wel kennis van neem. Twee opmerkingen. Ik zal daar ook in de komende raadsvergadering uitgebreid op terugkomen. Ik ben het met de heer Ter Uurne eens dat de twee voorliggende plannen qua grove stedenbouwkundige opzet niet of nauwelijks verschillen. Het verschil echter met het plan wat hier dan officieel niet mag liggen, is wezenlijk. En daar zit in mijn beleving de kern van het probleem en de angel van het onderwerp. En dat zit hem niet in het aantal woningen, maar dat zit hem in de onduidelijkheid eromheen. En dat was voor mij ook de aanleiding om in mijn eerste termijn stil te staan bij het belang van duidelijkheid die alleen maar in de structuurvisie vermeld kan worden. Wat bedoel ik daarmee? Heel klip en klaar het volgende. De opstellers van de twee voorliggende stedenbouwkundige plannen, los even van de vraag waar de vrije sectorwoningen staan, en los even van een aantal woningen. De grondgedachte daarbij is dat het huidige stedenbouwkundig ontwerp de mogelijkheid van aangrenzende nieuwbouw in fase 2, ik ben zo vrij om het mogelijk fase 2 te noemen, dan heb ik het over de locatie Waardenbrug, dat die stedenbouwkundig mogelijk is. En daar zit hem nou net de onduidelijkheid. En de enige die daarin duidelijk is over de mogelijkheid van fase 2 vanavond is de heer Ter Huurne. De heer Ter Huurne is duidelijk en die zegt, in tegenstelling tot wat ik aangaf, nee, dit is niet het eerste bouwplan hier, maar het Partij van de Arbeid zegt, dit is het laatste nieuwbouwplan in Wolfheze. Dat is een duidelijke uitspraak. En juist omdat er vanuit de brede, vanuit de raad, die onduidelijkheid er, die duidelijkheid er niet is voor Wolfheze, blijven we maar om de hete brei heen draaien. Als ik dan het plan, ik rond af voorzitter, als ik dan het planontwerp zie, wat afkomstig is vanuit het dorp Wolfheze, dan is herkenbaar dat daar niet gedacht wordt aan aansluiting van het huidige plan dat voor ligt bij een toekomstig plan. Nee, vanuit de optiek van het dorp is er geen volgend bouwplan. Dat is duidelijk. En daarom blijf ik erop hameren dat wij er bestuurlijk, transparant, dat we helderheid moeten verschaffen. Komt er wel of geen mogelijke fase 2 in de toekomst. En daartoe dient die structuurvisie.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Habrink, de interruptie?
Ja, heer Ter Huurne.
Blij dat u mijn duidelijkheid heeft opgemerkt. Voor de Partij van de Arbeid betreft is dit ook het laatste grote uitbreidingsplan. En we hebben ook al eerder in de discussie rondom de structuurvisie gezet, geen woningbouw op de locatie Barenbrug. Mag ik dan nog een keer voor de duidelijkheid aan gemeentebelangen vragen? Gemeentebelangen wil nog wel bouwen op Barenbrug?
Ik ben ten overvloede, de heer De Huurne weet heel duidelijk ons standpunt, het staat al jaren. Wij hebben, als het gaat om wenselijke of mogelijke woningbouw aan de Duitse Kampweg, geen verschil gemaakt tussen deze locatie en een mogelijk volgende locatie. Ons standpunt is dat woningbouw aan de Duitse Kampweg, de strook tussen de Duitse Kampweg en de spoorbaan, alleen mogelijk is, en dan heb ik het meneer De Huurne, dus over het hele gebied, de twee locaties, dat woningbouw in genoemde locatie alleen mogelijk is wanneer voldaan wordt aan de door mij eerder genoemde twee randvoorwaarden. Nee, die hoef ik niet te herhalen, want die zal...
Nee, de enige randvoorwaarde, u wilt een andere ontsluiting, een andere ontsluitingsweg, maar zegt dan ook ronduit, ja, gemeentebelangen wil best bouwen op Barenbrug.
Als voldaan wordt aan die randvoorwaarden, ja. En als er niet voldaan wordt aan randvoorwaarden ten aanzien van dit eerste plan, zeggen we nee. En ik daag een ieder uit om in de weken voor de verkiezingen en ook ten aanzien van de besluitvorming, ten aanzien van dit onderwerp, dat iedereen helderheid verschaft over die mogelijkheid van fase 2. En nogmaals, voorzitter, tot nu toe is vanavond maar één fractie duidelijk ten aanzien van dat onderwerp. En bij de behandeling, voorzichtige behandeling van het concept structuurvisie, kreeg ik de indruk dat GroenLinks ook duidelijk probeerde te zijn ten aanzien van dat punt. Maar die politieke duidelijkheid, daar heeft Wolfheze recht op.
Voorzitter, de interruptie. Ik maak toch bezwaar tegen de opmerking van de heer Huibrink. Dit plan ligt voor. Hierover hebben we het vanavond. En waar de heer Huibrink het over heeft, dat is helemaal niet aan de orde. Als hij dat erbij wil halen, ja, dan moet hij dan zelf in zijn eigen fractie doen. Ik vind de gesprekken hierover worden begrensd door de huidige planvorming zoals ze hiervoor liggen en gaat niet verder.
Voorzitter, ik sluit me bij u aan om deze discussie nu even te beëindigen.
Korte reactie, als u me toestaat, de heer Reinders daagt mij uit. Op dit punt verschilt de VVD wezenlijk qua politiek handelen en houding met gemeentebelangen. Gemeentebelangen hecht eraan om niet alleen ten aanzien van de grenzen van een gebiedje, maar ten aanzien van de hele regio duidelijkheid te verschaffen richting de kiezer, in dit geval richting de inwoners van Wolfheze. In tegenstelling...
Ik beëindig deze discussie. De wethouder krijgt tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Even nog over de vraag onder andere door de VVD gesteld, maar ook andere fracties hebben er opmerkingen gemaakt over die volgorde van de plannen in Wolfheze, Willemse Naaldhout en Wolfsheide. Belangrijk daarbij is dat afgesproken is met de ontwikkelaar dat beide plannen niet tegelijkertijd, maar na elkaar in ontwikkeling zullen worden gebracht. En dat er ook enige tijd zal zitten tussen plan 1 en plan 2, om het zo maar even te zeggen. Dat is ook vanuit de ontwikkelaar logisch. Het heeft niet veel zin, even los van de huidige tijd, om veel woningen in één keer op de markt te brengen. Maar we hebben duidelijk daarover afspraken gemaakt. Wat we nog niet hebben afgesproken, is of het eerste plan Willemse Naaldhout zal zijn of het eerste plan Wolfsheide zal zijn. Die in ontwikkeling zal worden genomen. Wat ik net heb gezegd, is heel duidelijk dat op dit moment, vanwege de voortgang der dingen, het plan Wolfsheide voor ligt. U krijgt het bestemmingsplan in februari aangeboden. En dit plan moet nog, de ruimtelijke onderbouwing daarvoor nog uitgewerkt worden, moet nog inzage worden gelegd, et cetera. Dus op dit moment ligt Wolfsheide voor, maar je weet niet precies hoe die zaken gaan lopen en waar eventueel in de vervolg van de procedure bottlenecks ontstaan. En dan zal het nog ook even afhangen van hoe het, de markt is, welk van beide plannen als eerste in ontwikkeling zal worden gebracht. Maar ze worden in ieder geval niet tegelijkertijd en na elkaar en met een tussenperiode in ontwikkeling gebracht. Dat is hetgeen waarover wij met de ontwikkelaar afspraken hebben gemaakt. En ik denk dus, en dat zeg ik met name nadrukkelijk richting D66, maar ook nadrukkelijk richting alle andere fracties, ik denk dat het alternatieve plan, zoals wij dat ook volwaardig aan de Raad hebben aangeboden, met een aantal kanttekeningen die we daarbij hebben gemaakt, wel heel duidelijk laat zien dat wij als college ook in de gesprekken met de klankbordgroep en in de presentatie naar de Raad toe, flexibel hebben opgesteld en ook hebben gepoogd ook de kern van de suggesties van de klankbordgroep volwaardig in te brengen. En er is dus geen sprake van dat wij daar in die zin tegenover de klankbordgroep staan. De klankbordgroep is het niet altijd, laat ik dat heel nadrukkelijk stellen, eens geweest is met een aantal opmerkingen en inschattingen die wij met hen hebben besproken. Maar we hebben wel de discussie en de inspanningen van de klankbordgroep recht willen doen door dat plan, gebaseerd op de ideeën van de klankbordgroep, als volwaardig alternatief aan de Raad aan te bieden. En dan kom ik even naar de wat specifiekere vragen van de Partij van de Arbeid. In dat plan van de klankbordgroep zaten nu eenmaal die rijtjes langs het spoor. Dat was hun idee. Op het moment dat je die gaat vervangen door de oorspronkelijke vrije sectorwoningen langs het spoor, dan moet je geweldig weer andere dingen veranderen, omdat je natuurlijk dan in één keer een stuk of 8, 9 sociale woningen kwijt bent en een aantal extra vrije sectorwoningen bij krijgt. Dus dan gaat iedere ingreep in een plan met verandering in vrije sector en sociale woningen heeft repercussies voor aantallen en verhoudingen sociale woningen vrije sector. En wil je die verhoudingen nog enigszins in balans houden in de richting van de 50-50, dan heeft dat geweldige effecten op de hele stedenbouwkundige ontwerp van het hele plangebied. Dus als je daar gaat sleutelen, ben je eigenlijk al het hele plan als zodanig aan het sleutelen. Vandaar dat wij gezegd hebben, we nemen het gewoon van de klankbordgroep over. We zetten er wel de kanttekening bij dat wij dat niet de meest ideale stedenbouwkundige oplossing vinden. Maar het is een oplossing die voortkomt uit de suggesties, ideeën die door de klankbordgroep zijn ingebracht.
Voorzitter, ter interruptie dan, want dit lijkt op een misverstand. Ik pleit er niet voor om die sociale woningen die nu geprojecteerd staan in het alternatieve plan aan de spoorlaan te vervangen voor vrije sector. Maar om ze binnen het stedenbouwkundige plan een andere plek te geven. En dat kan natuurlijk. De plaats van nu de vrije sectorwoningen bij de ingang in die halve cirkel geplaatst zijn. Ik zeg het even met mijn domme boerenverstand. Waarom zou je daar niet ook sociale huurwoningen of koopwoningen kunnen projecteren en die woningen verplaatsen naar de spoorlaan?
Ja, meneer Terhune, alles kan uiteraard. Maar nou zijn we, een heel stedenbouwkundige.
Verander je niks aan de structuur van het plan?
Nee, hoor. Niet aan de structuur van het plan als zodanig, waar de bochten zitten en waar de rechte lijnen zitten. Maar wel in de structuur in de zin van hoe de opbouw van de woning in het plan zit en dergelijke. Wij hebben daar niet in willen ingrijpen. We hebben nogmaals die ideeën van de klankbordgroep tot recht willen laten komen. En dan kom je op dit ontwerp uit. En waarom zit dat nou een verschil in, een veel groter verschil in, dan die 50-50 in het alternatief ontwerp? Hè? Ook een van uw vragen. Ik moet u nadrukkelijk zeggen dat ik heb steeds de klankbordgroep nadrukkelijk voorgehouden dat wij moeten uitkomen op 50-50 of heel dicht daarbij in de buurt. dat het alternatieve plan heeft een wat, zeg maar, schevere verdeling. Hoe komt dat? Omdat de klankbordgroep zich netjes en keurig, ik zou willen zeggen, aan de opdracht, mag ik niet helemaal zo zeggen, want dat is niet echt een goede woord, in ieder geval de suggestie onzijds om die sociale woningen en vrije sectorwoningen in balans te houden, ervoor had gekozen om een aantal van die rijtjes in het centrum van het plantgebied, daar de kopwoningen, die vrije sectorwoningen zijn, ook een sociale kopwoning te laten zijn. En dan heb je een wat architectonisch, in onze ogen, onwenselijke situatie, omdat je namelijk een rijtje krijgt die aan één kant een kopwoning vrije sector heeft en dan verder doorlopend sociale woningen, zonder een afronding van de kop aan de andere kant. Dan kom je sociaal vrije sector veel beter uit. Wij hebben ervoor gekozen, en dat is inderdaad onze ingreep geweest om het zo te zeggen, om dat in het plan van gebaseerd op de ideeën van de klankbordgroep te veranderen en alle rijtjes sociale woningen te voorzien van een kopwoning vrije sector, zowel aan de ene als aan de andere kant. Daardoor wint het plan wat ons betreft architectonisch aan kracht. Dat is ook een van de argumenten die we vorige keer in de vergadering aan de orde hebben gehad, wat de reden was om die kopwoningen te doen. Maar dan ga je schever in de verhouding vrije sector sociaal. En toen hebben we ervoor gekozen om dat maar voor lief te nemen, die schevere verhouding. Om niet te verliezen op kwaliteit van de architectuur en de invulling. En dan zeggen we, oké, dan handhaven we dat kern van dat idee van die klankbordgroep. Sleutelen we wel aan de architectuur door die sociale woning aan het eind te vervangen door een kopvrije sectorwoning. Dan ga je scheef, maar dan win je aan kwaliteit. En dan heb ik eigenlijk een klein beetje, ben ik teruggekomen op mijn redelijk harde instelling richting de klankbordgroep, waar ze zich keurig aan hebben gehouden. Maar ik vind het beter om het plan zo in te dienen, met die architectonische kwaliteit en met een iets wat schevere verhouding dan andersom.
Ja, het antwoord is me helder. Het is consistent. Oké, het zal afwering zijn voor onze fractie, hoewel wij altijd, en dat willen de collega raadsleden fracties ook, de Partij van de Arbeid steeds gezegd heeft als het gaat om die 50-50 discussie. Daar waar een plan aan kwaliteit kan winnen, houden we niet rigide vast aan 50-50 in elk plan. En dat was ook het uitgangspunt voor deze locatie.
Dat heb ik dan maar in het achterhoofd gehouden, voorzitter, toen ik over dit plan nadacht. En natuurlijk, en dan rond ik af, zullen wij, daar heeft u terecht op gewezen, afspraken en discussies met provincie en andere instellingen kosten tijd. We zullen zeker ook wat betreft de Wolfheesterweg, ook vanuit de eigen kracht vanuit de gemeente, moeten kijken hoe ver we daar, en daar zijn we ook al mee bezig, met name bij het spoor en dergelijke, maatregelen kunnen nemen, verkeersmaatregelen kunnen nemen, die vooruitlopen op dat hele lange traject met de provincie.
Oké, ik denk dat het tijd wordt om de beraadslaging te beëindigen voor vanavond. En dit stuk gaat dus door als bespreekpunt naar de raad van eind van de maand. Naar het volgende agendapunt, namelijk ik had eerder gezegd de kadernota, maar gezien de wisseling van de wacht begrijp ik dat die noodzaak wat minder aan de orde is. Dan wil ik toch kiezen voor de woonvisie, omdat daar ook een inspreker voor is. Dus dan wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Driessen. Die wil inspreken over de woonvisie.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat ik hier mag inspreken. En het gaat over de woonvisie.
Kunt u één moment wachten misschien, mevrouw Driessen? De techniek laat ons iets even in de steek. Eén moment. Oké, ga uw gang.
Zo in orde?
Ja hoor.
Oké. Beste leden van de commissie Leefomgeving. Naar mijn mening is het de woonvisie een prima stuk. Een goed rapport. En ik zou graag, dat wil ik als eerste zeggen, en naar mijn mening zou ik graag een voorzetje willen doen voor nieuw beleid. Dat maak ik niet uit, maakt u allemaal uit. Maar een voorzet van betekenis voor nieuw beleid. Iets wat in de woonvisie, wat ik daar mis. En dat gaat in het kader van het herorganiseren van vrijkomende woonruimte in de bestaande huizenmarkt. Ik kom eerst tot een paar enkele constateringen, daarna wat overwegingen en dan een oproep naar u, commissieleden. In de woonvisie blijkt dat het aantal huishoudens tot 2011 toeneemt, terwijl de totale bevolking afneemt. Verder kun je ook constateren dat de gemeente Renkum een onevenwichtige samenstelling van de bevolking heeft. Dus dat is een gevolg dat toenemende vergrijzing en een nog sterkere ontgroening. Nu is er veel woonruimte voorhanden in grote huizen, specifiek in onze gemeente, die bewoond worden door vaak oudere mensen, die behoefte hebben aan of binnenkort krijgen aan mantelzorg, bijvoorbeeld door de kinderen of naast de familie. Dit geconstateerd te hebben, overweeg ik dat bij splitsing van de woning ouderen ter plekke kunnen blijven wonen in hun te grote huis, terwijl zij waar nodig verzekerd zijn van ondersteuning en mantelzorg. Verder is de helft van een groot huis financieel binnen het bereik van jonge starters. Ook door daadwerkelijk twee huisnummers te verlenen, wordt de tijdelijkheid van het wonen van de starters van de jonge mensen wordt opgeheven. Graag roep ik u op om het woningaantal kan namelijk vermeerderd worden als je dus een groot huis gaat splitsen. En de splitsing van deze grote huizen in aparte woningen met eigen huisnummers zou begunstigd moeten worden door een ruimhartig gebruik te geven voor vrijstellingen in het bestemmingsplan en dit zo nodig te wijzigen. Op die manier zou u kunnen streven naar een levensloopbestendige dorpen. In de komende 4 jaar zou dat gerealiseerd kunnen worden. Dat is mijn oproep en aandacht. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lucie. Zijn er vragen naar mevrouw Lucie toe? De heer Reinders.
Mevrouw Lucie, het plan klinkt mooi en ik wil niet meteen dat neersabelen. Maar als u hebt over een grote villa van 1,4 miljoen, als u dat gaat splitsen, dacht u dan dat dat voor starters van 7 ton een bedrag haalbaar zou zijn? Ik denk dat daar toch wel iets meer bij komt kijken.
Daar heeft u gelijk in, meneer Reinders. Maar ik wil u zeggen dat het niet alleen maar om 1,4 miljoen gaat. Het zijn ook huizen van die wat minder groot zijn en die ook heel goed te splitsen kunnen zijn. Het zou een beleid kunnen worden binnen deze gemeente, want er is werkelijk veel woonvoorraad wat beter benut zou kunnen worden in deze gemeenschap, denk ik.
Nog andere vragen? Niet? Bedankt. Wie van de commissieleden? Mevrouw van Gerwen.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst wil GroenLinks waardering uitspreken voor het proces om deze woonvisie tot stand te brengen. We zijn daar ongeveer ook 2 jaar mee bezig geweest. En wij vinden alle stappen die daarin gezet zijn, vanaf eigenlijk het allereerste begin tot het eindproduct wat er nu ligt, toch wel even het vermelden waard. Ook vinden we de woonvisie zelf een goed product. En wat ons betreft is het allerbelangrijkste wat we willen vaststellen, dat zijn de uitgangspunten en de 6 beleidsthema's, zoals ze in de woonvisie staan en ook in het raadsvoorstel. Dat vinden wij belangrijke uitgangspunten. Essentieel hierbij is wat ons betreft de krimp. De krimp als uitgangspunt, waar uiteraard van alles over te zeggen is, de getallen over aantallen inwoners in januari, prognoses de komende jaren, bevolkingssamenstelling uiteraard. Die kunnen over elkaar heen buitelen. Maar stabilisatie betekent relatieve krimp. En wat ons betreft is heel essentieel om vast te stellen dat ook al zou er geen krimp zijn, dan is wat GroenLinks betreft de thema's blijven identiek. En wat ons betreft kan ik eigenlijk denk ik wel zeggen, wat betreft de hele raad, want we hebben met elkaar gedacht over de inhoud van de woonvisie. Dat betekent dat aandacht voor herstructurering, rood voor rood, ik kan het niet nalaten om het hier toch nog even specifiek te benadrukken, duurzaam bouwen en het ontwikkelen van woonservicegebieden zijn de zaken die GroenLinks van harte ondersteunt. We hebben dat een jaar geleden hier ook al gememoreerd. En een aantal themaavonden die GroenLinks de afgelopen 2 jaar daarover georganiseerd heeft, laten ook zien hoe groot het draagvlak daarvoor onder de bevolking is. Een jaar geleden hebben we ook aandacht gevraagd voor de ruimte voor gedifferentieerd wonen. Welke mogelijkheden zijn er om een groter huis te splitsen? Enerzijds zodat er twee betaalbare woningen kunnen ontstaan. Of misschien nog wel meer. Want een huis van 1,4 miljoen is misschien wel zo groot dat er heel veel in te splitsen is. En wat ons betreft is dat in ieder geval, we hebben het toen al gezegd, maar wat dat betreft is het denk ik heel goed om het nu ook straks in de woonvisie te verankeren. De verdunning van huishoudens, de mantelzorg waar de inspreekster het over heeft gehad, dat zijn zaken waarvoor wij in ieder geval denken dat ook deze woonvisie echt ook ruimte moet gaan bieden. We hebben natuurlijk een paraplu herziening om tijdelijke mantelzorg in woningen mogelijk te maken. Wat ons betreft kunnen we via de woonvisie daar verder in doorpakken om dat ook voor langere tijd of permanent te laten doen. En ik ben heel erg benieuwd om in ieder geval van de wethouder ook te horen hoe hij daarover denkt om dat dan wel alsnog in de woonvisie op te nemen, dan wel in een uitvoeringsprogramma op te nemen, in de zin van de stappen te zetten om daartoe te komen. Het gedifferentieerd wonen kan ook betekenen gedifferentieerd van gebruik van woningen, oftewel combinaties met praktijkruimte. Ook daar zullen we over na moeten denken. Maar praktijkruimte hoort iets minder bij wonen. Een belangrijk punt waar we aandacht voor willen vragen is, en daar hebben we ook echt zorgen over, dat is het tekort aan sociale huurwoningen. We hebben wat dat betreft twijfels bij de berekende afnemende behoefte aan sociale huurwoningen. Hij wordt in het eerste stuk van de woonvisie wordt daar natuurlijk van alles en nog wat over geschreven, maar uit zeer recente cijfers van Vivare blijkt eigenlijk het tegenovergestelde. Steeds meer reacties op advertenties en langere wachttijden. Wij vinden dat niet rijmen met de conclusies waar de woonvisie vervolgens van uitgaat. En als dat niet klopt, dan zitten we wel een beetje in de loop van de komende jaren met een probleem, omdat we onszelf dan niet serieus in die rekensom hebben genomen. Tegelijkertijd gaan we minder nieuw bouwen. Logisch, zijn we het mee eens. We kiezen voor herstructureren, maar herstructureren betekent bijna automatisch het afnemen van de sociale voorraad. Dat die afname van de sociale voorraad door sloop, deels ook door onttrekking omdat sociale woningbouw verkocht wordt en vervolgens weet je niet hoe lang het nog sociaal blijft, dat nemen we niet mee in de woonvisie. En wat dat betreft vinden we dat we wat stelliger mogen zijn over de uitgangspunten ten aanzien van sociale woningbouw dan op dit moment we in de woonvisie neerzetten. Uiteraard is het logisch dat er ook een proces te gaan is met de stadsregio. Natuurlijk is er een bepaald soort afhankelijkheid, maar op het moment dat wij nu niet zeggen wat we willen, dan gaan we met z'n allen zitten wachten. Dus wat GroenLinks betreft, kiezen we ervoor om bij herstructurering in te zetten op voldoende sociale woningbouw. Kwalitatief moet dat uiteraard voldoen aan de eisen, wensen van de mensen in deze tijd. Dat betekent dat we zullen moeten zoeken naar grondgebonden sociale woningbouw. Een heel klein uitstapje naar het vorige agendapunt. Twee mooie woningen, architectonisch mooie woningen op de kop. De heer Heinrich is er niet, dus ik worden in ieder geval niet even door de blik van die wethouder gecorrigeerd. Maar die kun je best bouwen als twee sociale woningen in één gebouw. Dat vergt een ander soort creativiteit dan het denken vanuit dat het twee identieke woningen moeten zijn. Dus oftewel, grondgebonden sociale woningenbouw is wat ons betreft belangrijk uitgangspunt. En dat betekent ook dat wij willen vasthouden aan de huidige, ik moet het even goed zeggen, huidige beschikbare sociale voorraad. Dus oftewel, we vinden dat dat moet op peil blijven. Uiteraard.
Per interruptie, even ter verduidelijking. Ik hoor u eerst zeggen van er moeten meer sociale woningen komen. En nu zegt hij van het moet op peil blijven. Wilt u nou meer of wilt u nou minder? Dan voeg ik meteen even een tweede vraag aan toe. In de woonvisie zie ik ook wel dat die 50-50, de bekende 50-50 regeling... nou, misschien wel losgelaten moet worden. Maar u pleit ervoor dat wij dat of vasthouden of volgens mij de norm naar nog hoger laten doorslaan voor sociale huurwoning.
Ja, voorzitter, één ding. Met elkaar willen wij heel erg graag praten, wat GroenLinks betreft, over hoeveel is er nou exact nodig. Maar op het moment dat wij alleen maar met grote getallen werken, op het moment dat de rest van de raad ons niet wil volgen in een werkelijk behoefteonderzoek en een werkelijk onderzoek naar zeg maar hoeveel woningen zijn er nou exact nodig, dan betekent het dat op basis van de rekensom, op basis van het feit dat we constant sociale woningbouw onttrekken, dat we naar verhouding, oké, soms halen we de 50-50 wel, maar feitelijk gesproken over het hele kamgebied halen we maar 30%. Dus oftewel, we bouwen ook naar verhouding steeds minder. Dan betekent het dat als wij zien op basis van alle gegevens die er zijn bij de woningcorporatie, dat we in ieder geval even serieus elkaar in de ogen moeten kijken en moeten zeggen, het is dus anders dan de woonvisie nu zegt. En dat betekent dat je moet zorgen dat die benodigde sociale voorraad en die beschikbare sociale voorraad daadwerkelijk op peil blijft. En als we de woonvisie volgen, dan zijn we, laat ik het even zo zeggen, als we daar niet helder met elkaar over zijn, dan zijn we eigenlijk alleen maar bezig om die sociale voorraad verder af te bouwen. En daar zouden wij echt voor willen gaan liggen.
Voorzitter, ter interruptie, als het mag.
Eerst de heer Zilfhout en dan de heer Verstand.
Even ter aanvulling op wat mevrouw van Gerwen zegt. Als je kijkt naar de afgelopen 6 jaar, dan is de totale hoeveelheid sociale woningen met 7% afgenomen. Dus er is wel degelijk, moet je dus bij je plannen, moet je daar goed naar kijken. En niet alleen kijken naar wat je nieuw bouwt, maar ook naar wat je afbreekt. En dat is dus zoveel geweest, dat is onze totale sociale voorraad kleiner is dan toen we 6 jaar geleden.
Precies.
Ja, nee, maar mijn vraag was heel praktisch. Omdat u eerst zei van nou willen dat het toeneemt en dan dat op peil blijft. Er zit nogal een ambitieverschil in. Maar ik begrijp dat het op peil moet blijven en niet moet doen.
Mevrouw van Gerwen.
Nee. Oh, ik had om.
We kunnen ook nog een aantal
vragen. Een vraag aan mevrouw van Gerwen, een vraag aan GroenLinks. We kunnen dit een beetje. Zit het dimdam over de cijfers die hier staan. De trend is denk ik duidelijk dat de bestaande voorraad aan sociale huurwoningen, dat we daar alert op moeten zijn dat die niet verder zakt. Maar ik weet, en dat weet u ook, het beleid van Vivaren is, die zeggen we hebben de huidige voorraad van allemaal nabij, de bijna 3100, maar laten we zeggen ruim 3000 woningen. Vivaren zet haar beleid ook in om dat terug te laten gaan naar 2900 en dat voldoet, zegt Vivaren. Het grote zorgpunt van ons is, we komen straks nog even op terug, dat ook in de woonvisie gemeld wordt dat 30% van de sociale huurwoningen, de ruim 1000, wordt bewoond door mensen met een inkomen die er eigenlijk niet meer in thuis horen. Toen ze erin kwamen wel, maar ze zijn gegroeid, des te meer reden om voor die mensen een beter aanbod in een nieuwbouw te doen. En dat hoeft niet altijd sociale huur te zijn of sociale koop.
Mevrouw van Gerwen, u kunt verder gaan.
Nou, meneer Thuren zal vast er straks nog verder op ingaan, maar dan maak ik nu mijn verhaal af. In ieder geval is het, wat ik nog even wilde zeggen is, wat ons betreft kan er over alle getallen gesproken worden als het gaat over hoeveel moet je nu precies bouwen, onder één conditie, en dat is dat we het dus daadwerkelijk gaan onderzoeken. En zolang de Raad dat niet doet, dan vinden wij in ieder geval dat we aan het standpunt moeten blijven, zoals ik net heb uitgelegd. Wat moeten we dan bouwen? Duurzaam en levensloopgeschikt moeten we echt verder stimuleren. We vinden dat de woonvisie nu dat veel te veel alleen maar richt op de ontwikkelaars. Wat ons betreft moeten we dat ook oppakken naar eigenlijk iedereen die zelf zegt ik wil een huis bouwen. We moeten dat in de woonvisie ook verder concretiseren. Uiteraard is het logisch dat we in de woonvisie heel veel richten op de ontwikkelaars en heel veel richten op de wat grotere projecten. Maar er zijn een flink aantal maatregelen die we aanraken, maar vervolgens niet naar particulieren uitwerken. We kunnen nadenken over leesjesvermindering op het moment dat het duurzaam gebouwd wordt. We kunnen nadenken, en dat kunnen we zelfs ook inzetten, het zoeken naar stimuleringssubsidies voor duurzaam bouwen. We hebben het net even gehad over de NUON-gelden, die uiteraard natuurlijk alleen maar voor grotere zaken inzetbaar zijn. Ook de provincie heeft allerlei gelden. Dus oftewel, daar zouden we ook via de woonvisie veel meer werk van kunnen maken. De doorzonscan. We zijn ook vandaag nog gewezen op zeg maar het ontbreken in de uitwerking van de woonvisie op het woonkeur. Dat soort zaken zijn echt jammer dat we die te veel alleen maar institutioneel aanpakken en te weinig vervolgens concreet in het uitvoeringsprogramma. Daar wil ik heel graag een reactie op van de wethouder, want het zijn zaken die we echt missen in de concretisering en de uitvoering van de woonvisie. Dan een stuk waar ik net eigenlijk ook al over had, want de gemeente richt zich op de ontwikkelaars en zegt we nemen de regie. Maar die regie die werken we eigenlijk niet voldoende uit. We missen de samenwerking met bewoners, met hun eigen plannen, maar ook met plannen in hun omgeving. We missen verder uitgewerkt overleg met de vak, met de WMO-adviesraad, met de dorpsplatforms. Het overleg is te veel gericht op het realiseren en te weinig op het wonen. En wat ons betreft toch wel zeker bij monitoring een van de laatste actiepunten die in de woonvisie staat. GroenLinks wil een woonwensen behoefteonderzoek opnemen. Eventueel als onderdeel van de dorpsspiegel, maar wij vinden dat een raad die zich serieus neemt, een gemeente die zich serieus neemt en een serieuze woonvisie heeft, dat je dat soort zaken moet opnemen. Dan nog de uitvoering. En daar zit wel een punt van zorg. De uitvoering, ik pak het er even bij, op bladzijde 36, is een goede lijst aan punten. Ik heb er net een aantal dingen over gezegd en uiteraard wil GroenLinks dat die meegenomen gaan worden. Dat zullen we natuurlijk nog nader aanduiden mocht dat nodig zijn. Maar we hebben drie soorten prioriteiten. 1, 2 en doorlopend. We weten niet precies wat we dan realiseren. Er wordt accent gelegd, maar wanneer zijn we nou tevreden als er ergens een accent op is gelegd? Dus oftewel, zijn ze concreet genoeg? We verwachten dat er een vervolgfase komt na het vaststellen van de woonvisie, namelijk dat deze punten uit het uitvoeringsprogramma echt concreet worden uitgewerkt. Maar is het dan incidenteel, is het structureel, oftewel we missen de stap van wat gebeurt er na het vaststellen van de woonvisie met het uitvoeringsprogramma. En we vinden het erg belangrijk dat we met elkaar het hele stuk, in ieder geval tot en met bladzijde 35, van zeggen ja, zo willen we het. College, ga alsjeblieft zorgen dat het uitvoeringsprogramma ook daadwerkelijk handen en voeten krijgt. Zodat we weten waar we aan werken. Zodat we ook weten wanneer we tevreden zijn. En zodat we ook straks kunnen zeggen, oké, en we hebben het gerealiseerd.
Dank u wel. De heer Aarbrink.
Voorzitter, een korte inbreng eerste termijn van onze kant. En daarbij in eerste instantie en misschien wel alleen aandacht voor de samenhang der dingen, namelijk de onderlinge relatie tussen de voorliggende woonvisie en andere visies die van belang zijn. En dan is de tekst van de woonvisie op onderdelen heel erg duidelijk over de positie van het stuk van de woonvisie in relatie tot de structuurvisie. De structuurvisie is er niet, nog niet, derhalve is het onjuist en onverstandig om de woonvisie, die een duidelijk een afhankelijke positie heeft ten aanzien van de structuurvisie, om die nu vast te stellen. Mijn voorstel is dus woonvisie bespreken en vaststellen na vaststelling van de structuurvisie. En ik bevind mij ten aanzien van dat standpunt in goed gezelschap de heren Ter Huurne en de heer Reinders en in mindere mate ook de wethouder, de heer Peek, waren dezelfde mening toegedaan bij in de commissievergadering van de leefomgeving in januari 2009. Dank u wel.
De heer Reinders.
Voorzitter, dank u wel. De VVD vindt de opzet van de woonvisie 2010-2014 redelijk helder verwoord. We gaan er niet in op allerlei kleine hiaten in cijfers die hier en daar aangepast moeten worden. Maar het gaat over de grote lijnen. Allereerst wordt uitgelegd wat het doel van de woonvisie is. Ondersteuning bij regievoering, relatie leggen met relevante beleidsterreinen en praktische basis voor beleidsuitvoering. Vastgelegd is dat de gemeente krimp accepteert. En ze baseert zich op de CBS-prognose van 2009. Toename van circa 300 woningen bij een bevolkingsdaling van ruim 100 inwoners. Ja, u leest het goed. 100 inwoners op een totaal van 32.000 inwoners. Waar hebben we het over? Bladzijde 8 van het plan wordt verwezen naar een enquête onder de inwoners met een respons van 267 huishoudens. Wederom, dat afgezet tegen het totaal aantal huishoudens in deze gemeente, waar hebben we het over? Mede gebaseerd op die enquête wordt geconcludeerd dat de vraag naar koopwoningen en wat duurdere woningen is toegenomen. In de leeftijdscategorie van onder de 55 jaar wordt de vraag naar koopwoningen in een hogere prijsklasse geantameerd. In de categorie van boven de 55 jaar, en zoals u weet wordt die steeds groter, worden de middeldure huurwoningen gevraagd en die moeten dan ook nog levensloop geschikt zijn. Er is een aanzienlijk tekort geconstateerd aan nultredenwoningen en verzorgde woonvormen voor senioren. Ook dat is niet zo irreëel vanwege de vergrijzing die hier steeds sterker toeslaat. De woonvisie 2010-2014 constateert dat de gewenste realisatie van middeldure koopwoningen onder druk is komen te staan door de 50-50-regel. Het is dan ook van groot belang dat ter zake nieuwe afspraken gemaakt worden met de stadsregio, zoals ook staat in dit voorstel. Voorzitter, de VVD kan zich goed vinden in het uitgangspunt dat nieuwbouw alleen geschiet op rood voor rood locaties. En dat sociale woningbouw gestoeld wordt op herstructureren van de bestaande voorraad. Een breuk met het verleden lijkt de uitspraak dat woningbouw geen doel is op zichzelf. De VVD schaart zich achter de aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Schoon, heel en veilig. Ik verbaas me even en ik heb daar al een vraag van wat wordt verstaan onder heel. Ja, heel schoon en heel veilig, maar dat staat er niet. Schoon, heel en veilig. Een hele omgeving, wat is dat? Kwaliteit wordt gesteld boven kwantiteit. Dat hebben we in het vorige agendapunt ook al besproken. In het rapport is sprake van een frequent bestuurlijk overleg met Vivare. Op zichzelf is dat geen regel om je daar nog eens een keer over te verbazen. Maar als er dan achter staat dat onder frequent bestuurlijk overleg 2 keer per jaar wordt verstaan, dan zeg ik weer, waar hebben we het over? In het verlengde van de commissievergadering van januari 2009 is de VVD van mening dat een en ander niet losgezien kan worden van de structuurvisie en de begrotingskern. En dat heeft de heer Harbrink zo straks ook al aangegeven. Dat is niet de eerste keer dat wij dat zeggen, maar in de vorige commissievergadering is dat door ons ook naar voren gebracht. Tot zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Mindenhout.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten. Het is een werkbaar en goed leesbaar document. Ik heb hier een aantal opmerkingen, nog wat vragen in eerste instantie. In eerste plaats is er een overlap tussen de woonvisie en de sociale structuurvisie. Opmerkingen. Ten aanzien van de krimp, zoals eerder uitgedrukt, hebben we twijfels over de omvang van de krimp in onze mooie gemeente waarin ieder graag wilt wonen. Die kan niet meer dan gering zijn met alle maatregelen die voorgesteld worden, ook in deze woonvisie. De 50-50-regel. Gelukkig stelt nu ook het college de
50 regels openlijk ter discussie. Het document is welsprekend. De cijfers in bijlage 1 zijn dat ook, op pagina 38. Daaruit is af te leiden dat ouderen en sociaal krijgen toebedeeld een 300-tal woningen nieuw te bouwen in de komende 10 jaar. Voor de duurdere koopcategorie is dat ook 300, ruimte voor 300. De middencategorie 200. Wij hebben steeds gepleit afgelopen jaren voor het vergroten van de middencategorie, voor doorstroming van jonge gezinnen en die beter te faciliteren. En ik zou dan daar ook aan willen toevoegen dat we moeten streven naar een verdeling van 1/3, 1/3, 1/3. En dat ook bij het kan gaan inbrengen. De inventarisaties van de woningbouwplanning en zorgwoonvormen zijn te begrijpen. Maar niet voor de behoefte van de nultrede woning. Dat kunnen wij niet volgen. Hoe wordt die berekend? Pagina 51. Een vraag aan de wethouder. Ten aanzien van de vraag en aanbod van woningen. De volgende probleemstelling. Is het zo dat bij vraag en aanbod, bladzijde 54 en volgende, wordt uitgegaan van de totale voorraad? Om dit te koppelen aan de feitelijke vraag hebben we al eerder geopperd om met makelaars en zorginstellingen contact te hebben over ontwikkelingen en te zien wat zij aan statistieken en werkbaar cijfermateriaal kunnen aanleveren. Ten aanzien van de leegstand hebben wij de vraag, wij zouden daar graag cijfers over zien. We zijn blij dat de gemeente oplossingen tracht te vinden voor moeilijk verkoopbare zorgappartementen met hoge servicekosten. Wij zijn daar voor een pragmatische instelling. Dit is in de eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel. Namens CDA, de heer Silvoud.
Dank u wel, voorzitter. De woonvisie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. De concept gemeentelijke structuurvisie en de conceptnota duurzaam Renkum zijn daar onderdelen van. Die structuurvisie is echter nog niet aangenomen door de Raad en de nota duurzaam Renkum moet nog besproken worden in de Raad. De woonvisie lijkt daarmee wat voorbarig. Ten aanzien van het voorzieningenniveau, de volgende opmerking. De bevolkingsomvang is dermate onzeker dat het geen betrouwbaar aanknopingspunt biedt voor het woningbouwbeleid. Landelijk en zelfs regionale cijfers kunnen nauwelijks geëxtrapoleerd worden naar de lokale situatie. Ook het inbrengen van geboorte- en sterftecijfers figuur 2-3 biedt geen solaas. Cruciaal is het inzicht in de oorzaken van mobiliteit van de bevolking. De mobiliteit blijkt een factor 5 belangrijker te zijn dan de geboorte- en sterftecijfers. Antwoord op vragen als waarom vertrekken mensen uit deze gemeente en waarom komen mensen hier wonen, wat is hun leeftijd, hun gezinswerksituatie, zijn daarom bijzonder relevant. Het voorziene aanbod is zeker belangrijk. Echter, tabel 2.5 geeft daarvan een heel onduidelijk beeld. Ten aanzien van de supermarkt worden zowel bij 1, 2 als 3 supermarkten dezelfde norm gehanteerd van 4950 huishoudens. En het winkeltje in Wolfezen wordt van dezelfde norm voorzien. Ten aanzien van basisonderwijs wordt een norm van kleiner dan 30 gehanteerd. Dit levert voor Wolfezen een stabiele situatie op. Voor Renkum en Oosterbeek echter risico's. Lijkt ons wat merkwaardig. De voorzieningenladder op pagina 19 vinden wij nog steeds te theoretisch om van toepassing te kunnen zijn op concrete situaties in de verschillende woonkernen. Want ook die woonkernen zijn nogal ernstig verschillend. Dus je kunt er ook niet een eenduidig beleid voor ontwikkelen. Renkum en Velendorp hebben 20 en 10% 65+, terwijl Doorwet 46% 65+ heeft. Daar moeten dus andere dingen gebeuren in die dorpen dan in de hele gemeente Renkum als gemiddelde. Duurzame woningen passen uiteraard bij een duurzamere inkomsten en leefkwaliteit, waar wij zeer voor zijn. De uitbreiding van duurzaam bouwen met een GRP lijkt zeker zinvol. Vooral als dit breed wordt opgevat. Bijvoorbeeld ook aandacht voor optimale dakoriëntatie, anticiperend op genereren van zonne-energie en faciliteiten voor opvang van regenwater te gebruiken voor andere doelen dan het weg laten lopen in het riool. Ten aanzien van wonen en zorg is uiteraard bij de duurzaamste renkumse leeftijdkwaliteit ook heel erg belangrijk. Belangrijk is hierbij vooral dat de kwantitatieve betekenis, ook wat migratie betreft, van de zorginstellingen duidelijk wordt. Bijzonder relevant is welke de taak de gemeente heeft als publiek orgaan en waar het beleid van zorginstellingen doorslaggevend wordt. Vooral bij de afweging van aanbod en vraag naar zorggerelateerde woningen is dit van groot belang. Onduidelijk is bijvoorbeeld op pagina 51 hoe de behoefte aan neutrale woningen voor senioren wordt gekwantificeerd. Ook de omvang van beschermd wonen voor senioren, voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en welk deel daarvan bij specifieke instellingen en welke onder gemeentelijk beleid vallen, dient duidelijker te worden aangegeven.
Voorzitter, mag ik even vragen stellen aan de heer Van Silvoud?
Mevrouw Van Gerwen.
Ik hoor u iets zeggen over de verantwoordelijkheid van de gemeente en de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders of zorginstellingen. En daarna gaat u het hebben over nul treden woningen. En bedoelt u nu werkelijk dat het leveren van nul treden woningen de verantwoordelijkheid is van zorginstellingen en niet van de gemeente? Hoor ik u dat nou zeggen?
Nee, dat zei ik niet. Het ging over het beschermd wonen waar ik die opmerking over maakte.
Dus u bent het met mij eens dat nul treden woningen ongeveer het allerbelangrijkste is waar de gemeente zorg voor moet dragen via het woningaanbod?
Dat lijkt me wel, ja. Monitoring mag zeker eenvoudig en beknopt zijn, maar moet wel handvaten bieden voor het beleid. Nou, daar zult u het vast ook mee eens zijn. Het is niet voldoende om te volstaan met migratie en sterfte en geboortecijfers, maar je moet de reden weten waarom mensen hier willen wonen of niet hier willen wonen. Anders dan kun je daar nauwelijks enig beleid op loslaten. Relevante cijfers uit de afgelopen 4 jaar dienen dan ook sturend te zijn voor een definitieve woonvisie. We zouden ten aanzien van het woningbouwplan nog een aantal vragen willen stellen. De woonvisie vereist aanvulling op de volgende punten. De duurzame Renkumse leefkwaliteit kiezen als uitgangspunt voor de woonvisie, vinden wij. Kwantitatieve omschrijving van de beginsituatie. Wat is er gebouwd? In welke categorie? Wat is er gesloopt? Wat is de huidige woningvoorraad? De bezettingsgraad per woning? De leegstand enzovoort. Welke migratie, geboorte, sterftepatroon was er in de afgelopen periode? En ook willen we graag weten waarom dat dan zo is. Welke ruimte is er voor sturing op bevolkingssamenstelling? Er staat in de woonvisie aangegeven dat we daarop willen sturen, maar hoe wil je dat dan doen? Welke instrumenten zijn daarvoor? Welke essentiële faciliteiten lopen risico en welke worden de woningbouw echt versterkt? Daar staan een aantal dingen over in die niet echt onderbouwd worden. Waar ligt de grens tussen woon en zorg van de gemeente en de zorginstellingen? Wat is de betrouwbaar gekwantificeerde behoefte? En wat is geschikte bouwruimte? Wat de CDA-fractie betreft moeten eerst deze vragen duidelijk beantwoord en verwerkt zijn voordat we nuttige discussie kunnen hebben in de Raad.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de heer Van Silvoud?
Mevrouw Van Gerwen.
Meneer Van Silvoud, weet u wat we de afgelopen 2 jaar gedaan hebben? Volgens mij hebben we heel veel cijfers op een rij gezet. Volgens mij heeft GroenLinks gepleit voor een woonwensenonderzoek, wat ik u nu ook hoor vragen. We hebben gezorgd dat helder is welke verantwoordelijkheden we hebben. Want we hebben namelijk een woonvisie gehad die we hebben geëvalueerd. En nu hebben we een document, proces van 2 jaar doorlopen. En nu zegt u, zullen we even opnieuw beginnen? Ik kan het niet meer plaatsen. Kunt u dat nog een keer uitleggen?
Nou, zeker niet mijn bedoeling niet de bedoeling van de CDA-fractie om de woonvisie maar eventjes helemaal opnieuw te doen. Er zijn een aantal aanvullende gegevens die wij vinden dat nodig zijn om werkelijk een goed beleid op poten te zetten. U heeft er zelf ook een aantal genoemd. Ook gegevens die nog ontbreken. Dus wat dat betreft verschillen we niet zo heel erg van mening, denk ik. En daarom vinden wij dus dat eerst die vragen duidelijk beantwoord moeten worden, voordat je dus echt de visie kunt vaststellen. En ook de uitwerking van de strategische visie, de economische structuurvisie en de ruimtelijke structuurvisie, zoals dat bij motie en ook in de bespreking daarna zijn afgesproken, dat zou eerst moeten gedaan worden voordat je dus die woonvisie dus vast gaat stellen. En dat was mijn opmerking.
Dank u wel.
Voorzitter, GroenLinks heeft het al gezegd, maar ik geloof andere collega's ook. Totstandkoming van dit verhaal is royaal en ruim gebeurd met verschillende partijen. Mensen met raad, met commissieleden, met workshops, met makelaars, met marktpartijen, met woningcoöperaties. Die waren 2 jaar lang bijeenkomsten, workshops, conferentieachtige bijeenkomsten. Ja, en dan is het natuurlijk des te gekker dat nu CDA opeens met een serie onderzoeksvragen komt, die allemaal toen aan de orde hadden kunnen komen als de CDA tenminste aanwezig was geweest. Maar dat veronderstel ik wel. Dan hadden ze ingebracht kunnen worden. Maar goed, we kennen dat gedrag van het CDA. Het is vrijwel identiek aan toen de structuurvisie aan de orde moest komen. Toen moesten we ook ineens allerlei nieuwe onderzoeksvragen en onderzoeksgegevens boven tafel komen voordat men daar een uitspraak over wilde doen. Dus het is raar, maar het verbaast ons langzamerhand niet meer. Dat even vooraf. Wat betreft de hoofdlijnen van deze woonvisie, de rode draad zoals die genoemd wordt, daar kunnen we denk ik heel goed mee uit de voeten de komende jaren. Die komt ook overeen met wat de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren steeds gezegd heeft als het ging om woonbehoeftes en het type en categorie woningen en categorie bewoners die bediend moeten worden met nieuwbouw en herstructurering. Bouwen voor starters en jonge gezinnen. Betaalbare woningen, koopwoningen in de middeldure sector. Ook D66 heeft daar regelmatig op gewezen. We ondersteunen dat volledig. Bouw voor senioren dicht bij voorzieningen, bij de centra van de dorpen. Daar waar de winkels zijn en andere voorzieningen. We komen er straks nog even op terug hoe je dat kunt doen met die levensloopbestendige woningen. Bouwen bewust met kleine, of laten we zeggen benut de bestaande capaciteit, met name van de koopwoningen, van de eigenaarswoningen, met kleine aanpassingen, zodat ze levensloopbestendig gemaakt hoeven te kunnen worden. Zodat mensen langer in hun eigen woning en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wat dat betreft, GroenLinks heeft het er even over gehad. Ik heb daar al iets in een kleine interruptie over gezegd. Wat betreft de voorraad sociale woningen van Vivaren. Voor zover ons bekend is, heeft Vivaren tot nu steeds het beleid gevoerd. We kunnen richting 2900 woningen in de sociale voorraad. Dat is voldoende volgens het beleid van Vivaren. Vandaar ook dat met de herstructureringen er steeds een aantal woningen minder worden gebouwd dan er bestaan. Dat zagen we tussen de lanen, dat zien we bij Bergerhof. En dat zal misschien elders straks nog wel een keer weer gebeuren bij een dergelijk herstructureringsplan. Minder ten gunste van kwaliteit, betere toekomstgerichte woningen. Wat onze zorg wel is, en dat zei ik net ook, en dat lezen we ook op pagina 7, dat geconstateerd wordt en in een van de bijeenkomsten, en daar was het CDA in persoon van de heer Silver zelf aanwezig, heeft ook Vivaren haar zorg uitgesproken dat 30% van de huidige huurwoningen, sociale huurwoningen, wordt bewoond door mensen die daar eigenlijk qua inkomensniveau niet meer in thuis horen. Dat is geen probleem van Vivaren alleen. Dat schijnt een landelijk, dat scheef wonen een groot probleem te zijn. Het vervelende is alleen dat nog Vivaren, nog de gemeente op dit moment instrumenten heeft om daar echt daadwerkelijk mensen, als het ware, aan te sporen om een andere woning te gaan bewonen. Dat kan niet. Mensen zijn erin komen wonen toen ze daar recht op hadden. Ze zijn waarschijnlijk meer gaan verdienen. 2 verdieners geworden of hoe dan ook. Of gestegen in hun lonen. Maar eigenlijk zouden ze naar betaalbare koopwoningen of huurwoningen in de middeldure klasse. Of koopwoningen in middeldure klasse toe moeten. Misschien levert straks, wie weet, de overheid daar nog wat ruimte op. Ik heb begrepen dat de gemeente Amsterdam zoekt naar mogelijkheden met de overheid. Om dan de huren inkomensafhankelijk te maken voor die categorie mensen die eigenlijk qua inkomen niet meer in die sociale huurwoningen thuis horen. Dat zou wat lucht kunnen geven en dat zou misschien mensen aan kunnen sporen om dan te zoeken naar een andere woning. Maar, en dat is natuurlijk het probleem in de gemeente Renkum, dan moet je wel een fatsoenlijk aanbod hebben voor die categorie bewoners die eigenlijk uit de sociale huursector weg zouden moeten.
Voorzitter,
mag ik even een vraag? Gewoon, ik stel hem even aan meneer Timmermans als interruptie, algemene vraag. Waar ik me wel het hoofd over gebroken heb, en ook in onze fractie, is, we zeggen eigenlijk twee dingen. We willen woningen levensloopbestendig maken, dus we willen zo lang mogelijk mensen in hun woning blijven zitten. Tegelijkertijd zeggen we willen woningen hebben waar de jonge gezinnen in kunnen wonen. Maar dan laten we net, ik noem het maar even de ouderen, laten we heel lang in die gezinswoningen wonen. Dat zijn allemaal aanpassingen totdat ze zeg maar 100 zijn en naar het verzorgingshuis moeten. Dus dat eigenlijk wringt dat ergens. Ja, dus je wil huizen beschikbaar maken voor dat ze beschikbaar komen voor jonge gezinnen. En tegelijkertijd zeg je tegen een groot groep mensen, blijf vooral in die woning zitten. Ja, ik heb het antwoord niet hoor. Maar...
Nee, kijk, natuurlijk zullen er woningen zijn waar ouderen in wonen die in een grote woning zitten. Waarvan ze langzamerhand zeggen, die is te groot voor mij alleen of voor ons tweeën. En die zullen ook niet meer vragen om aanpassingen om daar nog veel langer te willen wonen. Als mensen zelf concluderen, ik wil wel weg uit deze voor mij te grote woningen, dan zullen ze zoeken naar een passende woning. Vandaar ook als het gaat om nieuwbouw, er ook een behoorlijke portie passende woningen voor senioren moet komen in de sfeer van verzorgd wonen of kleine appartementen. Maar er zijn natuurlijk heel veel kleine woningen, zeker woningen die in de loop der jaren door de woningbouwcorporaties van huur naar koop zijn omgezet, waar wel die noodzakelijke aanpassingen van belang zijn, waar mensen nog graag een tijdje in hun woonwijk mee kunnen blijven wonen. En dat is inzet die wij ondersteunen in deze woonvisie. Waar wij in de, als je dan kijkt zeg maar waar behoefte aan is de komende jaren aan betaalbare woningen en die middeldure koopwoningen. Je kijkt dan naar de woningbouwplanning zoals die op dit moment is, met bestaande plannen, waar getallen bij horen van categorie woningen sociaal en duur. Voor u allemaal op pagina 38 zichtbaar. Dan maken we ons toch een beetje zorgen over de verhouding die daar zichtbaar is. Want als je dan kijkt wat er gebouwd wordt met de getallen die we nu kennen, dan is eigenlijk het aantal nog steeds veel te weinig in die betaalbare koop en de middeldure woningen. Er wordt verhoudingsgewijs nog veel te veel gebouwd in de dure, zeer dure sector boven de 290.000 woningen, euro. Dus mijn vraag aan het college is ook, hoe denkt u dat met deze woonvisie, zeg maar, het beleid wat u zelf voorstelt om meer in de middeldure sector te willen gaan bouwen straks, en als u deze planningslijst al ziet, hoe denkt u dat een beetje in evenwicht te brengen met uw eigen beleidsdoel bouwen in de betaalbare koop in de middeldure sector? Voor zover wij het kunnen overzien in de PM, zeg maar, dus de plannetjes waar nog geen getallen staan, is zo'n plan kranen in Renkum een van de weinige plannen waar je nog een beetje correctie kunt aanbrengen in die verhouding tussen duur en heel duur. Even terugkomen op dat plan investeren in woningen met kleine aanpassingen om ze levensloopbestendig te maken. We zijn blij dat u verwijst naar dat project Vertrouwd Wonen, wat in de gemeentes Duiven en Westervoort hier al in uitvoering is. En waar je ziet hoe beide gemeenten met een heel beperkt klein stimuleringsfonds, waar ook de woningcorporaties een aandeel in doen, eigenaren van woningen als het ware een kleine subsidie, een bonus geven als ze bereid zijn hun woningen levensloopbestendig te maken. Dat kan met weinig geld, maar met heel veel preventieve effecten als het gaat om te voorkomen dat die mensen straks een hele dure WMO-aanvraag moeten doen om de woning echt aanpasbaar te maken. Dus, Tef Arbeid, vraag aan het college, bent u bereid om uw beleid wat u voorstaat, levensloopbestendige woningen maken, om dat ook daadwerkelijk handen en voeten te geven door daar een budget aan te hangen in het actieprogramma. Nu hangt het een beetje in de lucht als een goedwillend voornemen, maar krijgt het te weinig handen en voeten. En wat ons betreft hoort daar dus gewoon een budget bij. Dat is ook een vraag aan mijn collega's in de raad. Bent u bereid om daar straks, als u deze woonvisie accepteert, en ik hoor tot nu toe alleen maar geluiden die zeggen ja, heel goed investeren en levensloopbestendig maken, bent u dan bereid om straks, laat ik zeggen, in de kadernota-discussie in juni al aan te geven dat daar een budget voor moet komen in de begroting 2011. Ander punt, het woonlabel, woonkeurmerk. Het college zegt dat ze dat als richtlijn wil gaan gebruiken bij het toetsen van het ontwerpen van woningbouwplannen. Wij vinden dat te vrijblijvend, te voorzichtig. De Partij van Arbeid zou liever zien dat het label woonkeur echt als een eis stelt aan nieuw te ontwerpen woningen. Woningen waar we de toekomst mee in moeten, waar we mensen zo lang mogelijk in willen laten wonen. Die levensloop geschikt zijn voor jonge gezinnen, maar ook straks voor ouderen, zolang ze met kleine fysieke beperking nog zelfstandig kunnen wonen. Dus wat ons betreft past dat label woonkeur gewoon toe. Eis dat, zeker bij grote woningbouwplannen, en gebruik het niet alleen maar als een richtlijn, want nou, ik kan u bijna verzekeren dat er menig argumenten zijn vanuit economische overweging om te zeggen, dat wordt te duur, dat doen we maar een heel klein beetje of bijna niet. En om dat te voorkomen, desnoods komen we daarvoor met een amendement bij de Raad. Merkwaardig is een punt wat we nog even willen opmerken, maar dat is wat meer naar de inhoudelijke technische kant. In de nota of in deze woonvisie wordt verwezen naar grote behoeftes, zowel in het dorp Renkum en Doorwerth, maar ook in Oosterbeek, aan woonvormen waar verzorgd wonen kan plaatsvinden. Dus waar mensen wel zelfstandig wonen, maar waar op afstand 24 uur hulp beschikbaar is. Dus eigenlijk wonen dichtbij voorzieningen in woonservicegebieden. Voor Renkum en Doorwerth wordt dat ook vertaald in de beschrijving van de woonservicegebieden. Maar de 119 woningen of de 119 appartementen, woonvormen met verzorgd wonen die voor Oosterbeek gesignaleerd zijn, die vinden we niet meer terug in de beschrijving van de woonservicegebieden in Oosterbeek. Dus ik vraag het de wethouder aan het college, waarom? Kunt u dat verklaren? Is ineens dat getal wel duidelijk, maar de uitwerking in beleid missen we. Een vraag, wat we ook niet helemaal kunnen verklaren is in de tabellen, dat u spreekt over dat er in het dorp Wolfhezen nog een extra behoefte is aan 40 woningen voor verzorgd wonen. Dus ook voor woningen voor mensen die nog wat zelfstandig willen wonen, maar waar wonen op afstand of verzorgen op afstand nodig is. In de verhouding met het aantal inwoners in Doorwerth of in Wolfhezen vinden we dat nogal fors. Kunt u dat nog eens even wat toelichten waar dat aantal vandaan komt? Concluderend, samenvattend. Op hoofdlijnen akkoord. Een woonvisie met een actieprogramma, prima, maar geeft dat actieprogramma dan ook handen en voeten, middelen. Je kunt niet alleen maar beleid uitspreken en hopen dat anderen het uitvoeren, dan zul je er ook zelf in moeten investeren, is onze opvatting. Dus nogmaals, wij pleiten ook voor een budget voor het actieprogramma. Kijk nog eens goed naar de cijfers in de tabel van 2020, woningenplein tot 2020. We hebben al in de vragen aan het college daarop geweest dat met name de cijfers van de Zonneberg ons inzicht niet kloppen. We ook vragen hebben bij andere cijfers, dus het zou goed zijn om nog eens heel goed daarnaar te kijken. Ik laat het hierbij.
Dank u wel.
Voorzitter.
Heer Harbeck.
Ik zou de heer De Huurne graag het volgende voor willen leggen en willen vragen. Een jaar geleden was hij namens zijn fractie van mening dat het belangrijk was dat de structuurvisie eerst vastgesteld zou worden en dat deze structuurvisie vervolgens leidend zou zijn voor een vast te stellen woonvisie. Ik hoor hem daar nu niet meer over. Hoe komt dat?
Nou, dat kan ik u kort uitleggen. De structuurvisie, voor zover wij hem, laten we zeggen, gezamenlijk in concept, laat ik maar zeggen, besproken hebben, heeft al aangegeven dat er de komende jaren qua ruimtelijk capaciteit, dus ruimte die in de gemeente is, nauwelijks of eigenlijk helemaal geen ruimte meer is voor uitbreidingsplannen, anders dan alleen maar via herstructurering of inbreidingsplannen. Die lijn, veronderstel ik, handhaven we ook straks wanneer we hem definitief gaan vaststellen. En dat is ook de lijn die deze woonvisie volgt.
Voorzitter, heel kort, maar dat is een veronderstelling in de tijd die haak staat op het duidelijk verwoorde standpunt van een jaar geleden.
Ik heb gemerkt dat er een hele hoop vragen zijn naar de wethouder. Ik wil even kort pauzeren voor een korte sanitaire stop en dergelijke. En dan daarna de wethouder het woord geven, eerste termijn.
Mag ik u verzoeken om weer plaats te nemen? Het woord is aan wethouder Peek. Oké, mevrouw Holt, kunt u ook gaan zitten. En weer verder. Oké. Wethouder Peek.
Okay. Ik word aangemoedigd om te beginnen. Dat zal ik dan ook doen. Ik zal de punten proberen af te gaan zoals ze zeg maar ingebracht zijn door de verschillende fracties. Er zullen hier en daar denk ik ook onderdelen zijn waarop wij wellicht in de komende tijd voor de raadsvergadering nog schriftelijk op kunnen reageren om nog het een en ander uit te zoeken. Het eerste punt wat ik voor mezelf heb aangekruist als een punt dat is dat gedifferentieerd wonen, waar aandacht voor gevraagd is bij GroenLinks, met betrekking tot de zekere verdunning die we zien en met betrekking tot de mantelzorg. Ik denk dat het een goed onderwerp is om daar nader naar te kijken van wat daar de mogelijkheden zijn. En met name ook dat je eigenlijk met elkaar zou moeten verkennen wat de belemmeringen zijn op dit moment die we qua bestemmingsplan hebben met betrekking tot dat splitsen. Er zijn natuurlijk best wel gedachten over, maar ik denk dat het goed is om dat zeg maar in beeld te brengen en dan ook op basis daarvan een afweging te maken in welke mate het mogelijk is of niet mogelijk of wenselijk is en niet wenselijk is. De gedachtenlijn dat je naar woningen kunt kijken om te kijken of je daar meervoudig gebruik van zou kunnen maken voor in deze context is denk ik zeer sympathiek.
Voorzitter,
de heer Schilfout.
Het is een heel sympathieke gedachte, maar we hebben zeer onlangs hebben we de verordening aangenomen waarbij we juist tegen wilden gaan om meervoudige bewoning in één hetzelfde pand te hebben. Dus ik vraag me af hoe we dat dan met elkaar kunnen verenigen.
Dat was de parapluvoorziening die betrof met name bijgebouwen. En denk ik dat in deze context de aandacht gevraagd is met betrekking tot woningen die je kunt splitsen, hetzij verticaal of hetzij horizontaal. En er werd ook gerefereerd naar villa's van 1,4 miljoen en woningen die een stuk minder zijn.
Voorzitter, mag ik een heel klein vraagje stellen?
Mevrouw Van Gerwen.
De wethouder zegt via bestemmingsplannen, dat betekent dat je het eigenlijk zeg maar per keer moet gaan regelen. Maar is de wethouder wel met mij van mening dat het goed zou zijn om in deze woonvisie ook al op te nemen dat je dat wil gaan uitzoeken? En of het dan uiteindelijk bestemmingsplannen als oplossingsrichting is of misschien een andere. Dat zou ik dan heel graag terug willen zien op het moment dat we het uitzoeken. Maar kortom, vindt de wethouder het niet een goed idee om dat in ieder geval ook hierin op te nemen?
Dat is eigenlijk ook de portée van mijn opmerking, dat als dat inderdaad breder gedragen wordt door ook andere fracties om het inderdaad op te nemen, dat we dat nader gaan onderzoeken en het dan ook in beeld kunnen brengen. Maar dat hangt er dan een beetje af of dat inderdaad ook gedragen wordt door andere fracties. Er is een vraag gesteld met betrekking tot de huurwoningen van Vivaren, dat daar een discrepantie in zou zitten in relatie tot wat genoemd is lange wachttijden en dergelijke. Ik denk dat we dat even bij Vivaren zullen checken. Ik deel wel de zorg met betrekking tot de afname van sociale woningvoorraad. Wat ik zelf ook lastig vind, heb ik ook op andere gelegenheden aangegeven, dat eigenlijk het beleid van Vivaren het beleid is wat eigenlijk met elkaar ook gedeeld is in de afgelopen jaren, dat Vivaren de woningvoorraad zou terugbrengen. Alleen je moet dat denk ik heel nadrukkelijk goed in de gaten houden, omdat van tijd tot tijd gaat er wat van die woningvoorraad af door herstructurering. Heb je te maken met verkoop van woningen bij Vivaren, dus ik denk dat je daar goed zicht op moet hebben. Anderzijds doet Vivaren ook weer nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, Vivaren heeft in het recente verleden ook woningen aangekocht in het plan 3B4, waarmee ze eigenlijk weer die woningvoorraad wat aanvullen. Dus, maar het is denk ik wel een belangrijk punt om dat met elkaar in de gaten te houden. Er is ook aangegeven dat er onderzoek zou nodig zijn naar betrekking van wat er uiteindelijk de behoefte is en wat er nodig is aan woningbouw. Nou, ik denk dat het ook al verdeeld is dat we hebben dat destijds ook aan u gevraagd om daar ruimte voor te geven om dat onderzoek te doen. Daar is destijds toen voor gekozen om dat niet te doen. En we doen nu eigenlijk de zaken op basis van de informatie die we tot nu toe hebben. Met betrekking tot duurzaam ontwikkelen, het is zeker niet de bedoeling om dat alleen maar met betrekking tot ontwikkelaars in beeld te houden of daar ook aan onder de aandacht te brengen, maar ook met betrekking tot particulieren. Waar het betreft de doorzonscan, daar zijn we inderdaad ook mee bezig. Op dit moment zijn we ook bezig met het uitwerken van de mogelijkheid om stimuleringssubsidie in het kader van de SVN fondsen om daar maatregelen voor neer te zetten die de mogelijkheid maakt voor particulieren om woningaanpassingen te doen. Er is ook aandacht gevraagd voor woonkeur door verschillende fracties. Ik ben gaarne bereid om daar wat sterke bewoording voor in de woonvisie over op te nemen. Het is namelijk zo dat we op dit moment al bezig zijn met de voorbereiding van een BMW-voorstel, wat inderdaad ook zal voorleggen dat wij het woonkeur, zeg maar, als gemeente als uitgangspunt gaan nemen. Het lastige, naar ik begrijp, is dat het nog niet zo is dat je dat ook wettelijk zou kunnen afdwingen, maar je kunt het wel opnemen als een kader en in afspraken met ontwikkelaars en dergelijke dat wel meenemen en ook met elkaar overeenkomen dat men zich daar wel aan houdt. Maar intern hebben we in ieder geval al wel de keus gemaakt dat het heel goed is om te gaan voor dat woonkeur. Met betrekking tot regie en overleg, ik denk dat er redelijk veel overleg is met betrekking tot woonvoorzieningen, zowel met het vak als met de WMO adviesraad. Er is ook gevraagd naar het concreet uitwerken van die actiepunten. In de woonvisie wordt genoemd dat wij jaarlijks een actieplan op zullen stellen. En in dat actieplan denk ik dat u dan ook vanzelf een overzicht krijgt van de geplande acties voor een bepaald jaar. En op welke wijze wij ook willen gaan werken aan de uitvoering van die uitvoeringspunten. Er is door verschillende fracties ook aandacht gevraagd voor die structuurvisie die er in concept op dit moment is. En waarvoor gekozen is om daar toch een verdieping in aan te brengen, dat die er niet is en waardoor je dus eigenlijk tot de conclusie zou kunnen komen bij verschillende fracties dat je daarom de woonvisie niet zou kunnen behandelen of dat je vindt dat je eigenlijk eerst een structuurvisie zou moeten hebben alvorens je komt tot een woonvisie. Er is net vanuit één fractie al een toelichting erop gegeven. Dat deel ik, dat ik eigenlijk ook van mening ben dat de woonvisie zoals die nu voor ligt eigenlijk voortborduurt op standpunten die we eigenlijk, of die u als raad al in een eerder stadium heeft ingenomen met betrekking tot de mate waarin wij woningbouw zouden plegen in onze gemeente. En dan denk ik met name aan de periode dat wij met elkaar van gedachten hebben gewisseld met betrekking tot de sociale structuurvisie. Want ook voor die visie vonden wij destijds van belang dat wij met elkaar een standpunt zouden bepalen met betrekking tot de krimp. En ook met betrekking tot de mate van omvang van mogelijke woningbouw. En daar hebben we destijds toen gezamenlijk gekozen
dat we zouden gaan voor de kwaliteit van leefomgeving en woonomgeving. En dat dat eigenlijk ook impliceerde dat wij ons niet gingen verzetten met behulp van extra woningbouw met betrekking tot de krimp. En dat resulteerde eigenlijk in het feit dat we ons met name zouden richten op herstructurering en rood voor rood. En de zaken zoals die op dit moment ook in de woonvisie als uitgangspunt genomen zijn. Terecht merkt de VVD op dat de enquête maar een beperkte omvang heeft. Dat wordt ook aangegeven dat het eigenlijk alleen maar indicatief is. Maar het spoort dan wel weer met de eerdere gegevens van 2003. En de enquête hebben we eigenlijk destijds ook uitgevoerd in beperkte mate. Om, wat ik al gezegd heb, we niet de ruimte hebben gekregen om de woningbehoefteonderzoek te doen. Maar we ook vanwege andere zaken het wel van belang vonden om informatie te krijgen met betrekking tot woonwensen, met betrekking tot de senioren bijvoorbeeld. En daar is in ieder geval wel informatie door verstrekt als resultaat van die enquête. Nultrede woningen, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk dat het zin heeft om daarop in te zetten. En woningen voor een verzorgende omgeving, dat is tevens denk ik ook van belang. Wat wel noodzakelijk is, en dat wordt ook in de woonvisie aangegeven, is dat je dus wel steeds kijkt in welke mate er een bepaalde behoefte bestaat per dorp. Dat wordt ook in de woonvisie aangegeven, dat je eigenlijk per dorp daar naar de kwaliteit van woningen moet kijken. En als daar het zij nieuwbouw of het zij herstructurering plaatsvindt, dat je dan ook kijkt van welke toevoegingen je daar wenst te plegen in zo'n bepaalde dorpskern. Middelduur, nou, dat is denk ik veelvuldig aangegeven. Daar hebben we eigenlijk een tekort aan. Het is van belang dat we daar ook op inzetten. We hebben zelf het gevoel dat het heel goed is om die 50-50 regel binnen de stadsregio proberen dat te verruimen en dat ook flexibeler te maken. Dat hebben we ook al aangegeven. Op dit moment weet ik niet wat de status is van dat proces. Er zijn nog geen besluiten daartoe genomen. Maar het is denk ik ook binnen de stadsregio bekend dat wij graag een flexibele benadering willen van die 50-50.
Voorzitter, ter interruptie. Als ik het goed begrepen heb, wordt er donderdagmiddag in de stadsregioraad gesproken. Onder andere over deze 50-50 regeling. En ik hoor allerlei geluiden uit Arnhem die zeggen van, nou, we moeten wel. Wij willen minder sociaal bouwen en omliggende gemeentes moeten maar meer, hè, met name Renkum. Commissie Bodegraaf heeft ook geadviseerd om wel meer sociale woningen te bouwen. Provincie Gelderland zegt dat nu. Dus het verbaast me een beetje dat de wethouder zegt van ja, ik weet niet in welk stadium we zijn, maar we gaan donderdagmiddag, moeten we volgens mij een standpunt innemen.
Ik heb dat in ieder geval niet meegekregen. Ik ben gaarne bereid om dat morgen even te verifiëren met de collega Heinrich van ruimtelijke ordening. Of daar harde voorstellen voor liggen. Op welke wijze dus vanuit de stadsregio dat ingevuld zou gaan worden. Ik neem aan dat daar dan ook voorstellen voor zijn. Maar dat moet ik dan morgen even natrekken. Er is een opmerking gemaakt over het bestuurlijk overleg van Vivare, van dat het maar twee keer per jaar is. Maar ik roep in herinnering dat we in ieder geval ook vanuit de afdelingen, welzijn en ruimtelijke ordening, regelmatig met Vivare aan de tafel zitten. En dat is zo'n 10 keer per jaar. En het bestuurlijke overleg is eigenlijk meer op hoofdlijnen. Dus ik denk dat we met Vivare verder heel goed contact hebben. D66 opperde een verdeling van 1/3, 1/3, 1/3 met betrekking tot de stadsregio percentages. Er is vanuit D66 ook gevraagd of wij wel contact hebben met makelaars en zorgaanbieders. Die cijfers en gegevens die zijn ook nadrukkelijk in deze woonvisie meegenomen. En uiteraard zijn we nog steeds in contact met ook woningcorporaties met betrekking tot de leegstand, zoals we die kennen met betrekking tot flatcomplexen in Doorweert, om te kijken of daar mogelijkheden zijn waarbij ook woningcorporaties een rol zouden kunnen spelen. Ligt echter heel moeilijk, maar de noodzaak van
de problematiek in, met name dan ook in Doorwit met die flats, is denk ik vrij nadrukkelijk aanwezig. Het CDA heeft een reeks vragen gesteld waarvan ik denk van nou, we zullen kijken welke vragen we daarvan kunnen beantwoorden. Ik denk dat het wel zo is, wat ik in ieder geval begrepen heb van een aantal vragen, dat ook al neem je de woonvisie aan en de uitgangspunten, dan nog zou je bij de uitwerking van de plannen een aantal van die vragen zeker wel ook mee kunnen nemen en kunnen betrekken bij de uiteindelijke planvorming met betrekking tot een bepaald dorp. Als je dan ook weet van wat daar in zo'n dorp heeft afgespeeld.
Even een vraag tussendoor, wethouder. Is dat mogelijk om dat gedeeltelijk ook schriftelijk te doen, gezien je...
Ja, dat was, was eigenlijk ook mijn voorstel om dat te doen. Maar dat had ik in het begin al gezegd, dat we op een aantal vragen schriftelijk zouden kunnen reageren. De Partij van de Arbeid heeft, even aan te geven, ook een aantal vragen in de afgelopen dagen gesteld. Daar hebben we ook geprobeerd om daar antwoord op te geven. En een aantal van die opmerkingen zijn we ook bereid om dat in de woonvisie aan te passen. Want terecht werd er gewezen op een aantal omissies die er nu in de woonvisie zitten. Ja, dat scheefwonen, dat blijft natuurlijk een probleem. En dat is erg lastig om daar vanuit de gemeente daar nadrukkelijk iets aan te kunnen doen. Van belang is denk ik wel dat je moet zorgen dat je goede woningen beschikbaar hebt. Maar dat heeft u zelf eigenlijk al aangegeven. En dat is eigenlijk ook het doel van de woonvisie. Om met elkaar in ieder geval het kader vast te stellen. Op welke wijze wij de woningvoorraad proberen te organiseren in de komende jaren. En op basis van deze woonvisie maak je dan ook weer afspraken met Vivare, de bekende prestatieafspraken. En die zijn denk ik evenwel belangrijk. Ten aanzien van de levensloopbestendigheid. We zijn dus op dit moment ook intern bezig om te kijken welke mogelijkheden er zijn om met subsidieregels regelingen wat te doen. Ook met betrekking tot de doorzonscan voor de bestaande woningen. Ik denk dat het wel terecht is dat het punt van dat als je alle woningen zou aanpassen, dat er dan ook geen doorstroming meer zou zijn. Maar ik denk voordat we zover zijn dat al die woningen aangepast zijn aan levensloopbestendigheid, dan zijn we denk ik al heel veel jaren verder. Maar je ziet gewoon dat die stimuleringsregelingen wel heel goed kunnen werken. Ik breng inderdaad onder de aandacht De oproep van Partij van de Arbeid en eigenlijk ook de vraag of vanuit de Raad dan ook de bereidheid bestaat om daar middelen voor beschikbaar te stellen. Om bepaalde stimuleringsmaatregelen ook met eigen middelen te ondersteunen. En ja, er zijn in de landen nu ook wel andere voorbeelden bekend van op welke wijze je dat zou kunnen doen. Maar je ziet dan daar waar het zeg maar wat groter aangepakt wordt, dat er ook middelen vanuit de gemeente zelf aan toegevoegd worden.
Voorzitter, ter interruptie, en misschien ook omwille van de tijd, anders moeten we daar weer een tweede termijn aan besteden. De achterliggende gedachte in dit verhaal is, ik heb dat toegespitst op, gelukkig noemt u het woord subsidieregelingen of stimuleringen, en ik hoor dat u er bereid bent om daar eventueel naar te zoeken, hoe we dat of met SVN gelden of anders iets kunnen doen. Maar waar het eigenlijk om gaat is, wat breder, er is een actieprogramma bij deze woonvisie. En ik lees ook in de tekst van het collegevoorstel aan de Raad, dat u zegt van ja, op dit moment kan ik ook niet aangeven hoeveel geld er eigenlijk nodig is om dat actieprogramma uit te voeren. Maar ik kom wel terug met een voorstel en dan vraag ik wel een budget. Ik denk dat daar het punt ligt. Het zou fijn zijn als u, en wat ons betreft, niet met een jaarprogramma, want dat is iedere keer geneuzel over een paar woningen, kom nou eens met een tweejaarlijks programma, vraag daar een budget voor. En ik denk dat dan de Raad ook gewoon per twee jaar kan bekijken wat daar een passend budget voor is, dat kan of in de begroting dan gewoon meegenomen worden. En nogmaals, dan is het niet alleen die stimulering, maar gewoon een budget om het actieprogramma van de woonvisie te kunnen uitvoeren.
Dat is een goede suggestie, neem ik graag mee.
Per interruptie, voorzitter.
Is goed, Bert.
Ik sluit me aan bij de heer Tegune, maar dan voor alle duidelijkheid. Ik vind dat het uitvoeringsprogramma in zijn breedte, niet alleen het onderwerp van de heer Turen, maar zijn breedte, onderbouwd moet worden met financiële voorstellen. Nou, als de wethouder dat toezegt, dan zien we dat tegemoet. Dan kunnen we dat meenemen in de totale begrotingsbehandeling. Maar laten we er geen enkel misverstand over laten bestaan dat we niet in een situatie terecht willen komen dat het college straks komt wat voorstellen. En daarbij zegt, ja, u hebt de woonvisie goedgekeurd, dan moet u niet verder praten over de financiën. Dat is het een wel even losgezien wordt van het andere, dat het een zelfstandige afweging is of voldoende financiële middelen aanwezig zijn.
Nee, die zorg kan ik wel wegnemen, omdat een heleboel van die actiepunten die er nu in staan, die vragen eigenlijk niet om geld. Want dat is eigenlijk denk ik meer de uitwerking geven van en afspraken maken over. Maar waar het gaat over stimuleringsregelen, dan heb je het denk ik wel over financiële middelen. Of het vertalen van een doorzonscan en welke mate je als gemeente dat wil ondersteunen. Op dit moment zitten we meer op de lijn om met bestaande middelen van die SVN-gelden, dat is een soort revolving fund, dat kun je dan lenen tegen een bepaald bedrag, maar dat komt dan ook weer terug. Dat zijn geen nieuwe middelen. Alleen dat is maar een beperkte, daar heb je maar een beperkte slagkracht mee. Dus wil je sneller of groter als gemeente of meer, dan zul je daar denk ik budget bij. En terecht dat u zegt, van daar moet je dan met separate voorstellen voor komen. En dat moet niet verborgen zitten in deze woonvisie.
Tot zover, wethouder. Voordat het tweede termijn begin, wil ik u even vragen van, krijgen we een schriftelijke beantwoording? Krijgen we een memorandum van antwoord? Krijgen we een aanpassing van de woonvisie? Wat is uw voorstel?
Ik denk dat wij er goed aan doen om de vragen die gesteld zijn na te lopen en welke er nu beantwoord zijn en welke nog openstaan en die dan schriftelijk doen. En wat ik al toe heb gezegd, we zullen een aantal aanpassingen doen, ook op basis van de vragen die en de opmerkingen die gemaakt zijn. En ook met betrekking tot de woonkeur voor de woonvisie. Of desnoods verwerken in de memorie van toelichting. En dat we dan de woonvisie daarna aanpassen. Het is om het even, maar daar zullen we even naar kijken.
Okay. Wie voor de tweede termijn?
Kort nog, want als u dat allemaal niet vergeet in die memorie van toelichting of waarin dan ook. Ik heb gewezen op het feit dat heel breed over de gemeente er een grote behoefte is aan, dat constateert u ook, aan verzorgde woonvormen. Dus, maar wel woonvormen voor mensen die nog zelfstandig willen wonen. Dat er geen misverstand over is. Renkum doorwerd heel nadrukkelijk, gaat u daarop terug. Maar waarom die 119 in Oosterbeek vergeet ik? Zou willen vragen om daar nog eens naar te kijken waarom dat niet vertaald is in een opgave voor het woonzorgservicegebied in Oosterbeek.
De opmerkingen die wij graag...
Schriftelijk gaan beantwoorden, oké. Verder niemand, dan stap het stuk meenemen als bespreekpunt naar de raad, maar dat we voor die tijd van de wethouder nog aanvullingen krijgen. De nota duurzaamheid. Wie? De heer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als uitgangspunt voor deze kadernota wordt het coalitieakkoord genoemd, maar er staat dat duurzaamheid een leidend begrip moet zijn voor het college.
Even één moment. Er is weer een technisch probleem.
Hallo.
Dat hij er even mee ophoudt. Of dat hij even geduld vraagt. Dus.
Zeg?
Ik moet even ruimte zitten tussen afsluiten van het ene punt.
Oh, agendapunt. Dus van
haar. Ja, systeem, zeg.
Ja, hij
doet het. Mooi.
Oké.
Okay. Ga er gaan.
Sneller raadgeven.
Voorzitter, als uitgangspunt voor deze kadernota wordt het coalitieakkoord genoemd. Maar er staat dat duurzaamheid een leidend begrip zal zijn voor dit college op alle beleidsterreinen. En het is daarom enigszins vreemd en ook wel jammer dat pas nu aan het einde van de termijn van deze coalitie deze nota behandeld wordt. Want als duurzaamheid echt zo belangrijk was geweest, dan had dat eerder gemoeten. Wellicht dat dan de opgevoerde resultaten in bijlage 1 overtuigender waren geweest. Want de resultaten... De resultaten lijkt heel wat, maar het is marginaal en ook niet altijd toe te schrijven aan het handelen van de gemeente. D66 hoopte dat met deze kadernota iets van die achterstand werd goedgemaakt. Maar eerlijk gezegd hadden wij meer verwacht. De opzet van de nota is goed en tegen de inhoud is ook niet veel in te brengen. Het ontbreekt echter aan concrete, meetbare doelstellingen waaruit blijkt wat over een aantal jaren het effect is van de duurzaamheidsmaatregelen op onze leefomgeving. Als je concrete doelstellingen opneemt, dan heb je iets om naartoe te werken en iets om je plannen aan te toetsen. Dat wordt nu van deze kadernota doorgeschoven naar de uitvoeringsprogramma's. Bij de vorige agendapunten zijn bijvoorbeeld twee voorbeelden genoemd, zoals het verminderen van de lesjes voor duurzaam bouwen en het beschikbaar stellen voor verschillende gelden.
Waarom hadden we dat soort concrete doelen niet in deze kadernota opgenomen? We hadden ook eisen kunnen stellen aan energiezuinige gebouwen. We hadden welstandsregels kunnen aanpassen voor bijvoorbeeld zonnepanelen. We hadden particuliere woningbezitters kunnen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen door of zelf een fonds in te stellen of te verwijzen naar het isolatiefonds van het SVN. Het college geeft in deze kadernota aan geen koploper te willen zijn als het gaat om duurzaamheid. En D66 vindt dat de gemeente Renkum in ieder geval een voortrekkende en een voorlopende rol moet vervullen. Dat past echt goed bij de kwaliteit van onze omgeving. En dit is nou typisch voor ons een onderwerp dat je niet overlaat aan inwoners en bedrijven, maar waar de overheid echt de hand in heeft en de regie voert. We zien bijvoorbeeld ook een rol weggelegd voor het bedrijvenloket. Zij kunnen heel proactief bedrijven adviseren over verduurzaming. Het college wil eerst de eigen organisatie verduurzamen en dan pas de inwoners en instellingen in de gemeente daarbij in het proces betrekken. Wat D66 betreft doen we dat vanaf het begin en. We willen duurzaamheid niet alleen moreel, maar vooral ook financieel benaderen. Veel duurzame investeringen kunnen zichzelf terugverdienen en dat is met name interessant voor bedrijven. De scope van deze kadernota is 2015, maar duurzaamheid gaat vooral over de toekomst. Je moet doelen stellen op lange termijn om echt iets te willen bereiken. En we hadden ook graag gezien dat ten aanzien van de financiële overwegingen de maximale terugverdientijd op 15 jaar was gesteld in plaats van op 5 jaar. Wat verder nog ontbreekt in de kadernota is samenwerking met andere overheden. Wij zouden als gemeente ook kunnen participeren in intergemeentelijke, regionale, provinciale of landelijke duurzaamheidsprojecten. Voorzitter, de conclusie, wij zijn redelijk tevreden over deze nota. Maar de tijdperk van inventariseren en leren is wat ons betreft echt voorbij. Wij willen meer ambitie. Het is te veel intern gericht, te veel beleid en het ontbreekt aan concrete doelstellingen.
Merci. VVD, de heer Schoefwijs.
Ja, voorzitter. Een aantal opmerkingen van de zijde van D66 die worden voluit door mij gesteund. Met name als het gaat over de concretisering van doelstellingen die onvoldoende aan de orde zijn gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik de nota las, ik in eerste instantie ook de indruk had dat het ging om een gelikte reclamefolder. Het is natuurlijk ook prachtig om te zien. Pagina 7, dat er een certificaat wordt uitgereikt aan de portefeuillehouder. Maar daar moet je het niet van hebben. Je moet het hebben van het beleid dat de goed is onderbouwd en wat je op effectiviteit kunt afrekenen. Dus ik sluit me aan bij D66 op dat punt. Maar ik heb nog wat andere opmerkingen. Ik moet eerlijk zeggen dat als het gaat over de afweegmomenten, en dat staan er in het voorstel op pagina 2 en in de nota zelf ook op pagina 3, dan kunnen wij ons natuurlijk vinden als het gaat over een vrijwel gelijkwaardige, financieel neutrale of verdedigde duurzame alternatieven, dat je die altijd moet toepassen. En ik vind het ook acceptabel als VVD dat je zegt van als er een zekere terugverdienkap, als afspraak is van een terugverdientijd, die periode van 5 jaar, die is op zichzelf, heeft onze instemming. Maar de derde die genoemd wordt, dat is een soort van caoutchoucartikel. Het slaat nergens op, of in die zin, je kunt er alles mee doen wat je maar wil. Je kunt dus dat duurzame alternatieven, maar de terugverdiening van meer dan 5 jaar moet je toepassen. Als anders de doelen van duurzaamheid ernstig wordt geschaad. Tenzij er andere gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. Dat zijn bepalingen waar iedere bestuurder verzot op is. Je kunt naar links, je kunt naar rechts, je kunt omhoog, of maken, wat je meer. Dat soort criteria stuip je ons om een absolute weerzin. Zo doe je dat niet, want je moet helder zijn in je bestuur. Je kunt een andere periode aannemen, maar je moet niet komen met dit soort verhalen. Verder, voorzitter, waar wij grote bezwaren tegen hebben in deze notitie, dat is het vermelden met betrekking tot de financiële consequenties. dan staat er beoogd wordt onder inzet van de huidige personele bezetting en financiële middelen deze nota uit te voeren. Het lijkt wel alsof het een concessie is van de wethouder in de richting van de raad. Het is evident. Je krijgt een budget en dan heb je je aan te houden. En dan moet je binnen blijven, er wordt niks beoogd. Dat is gewoon de ruimte die je krijgt van de raad en die dan in volstrekt in acht genomen moet worden. En bovendien, daar wil ik met nadruk de aandacht van vragen, er staat de huidige personele bezetting en financiële middelen. Dus ook de huidige financiële middelen. Ik wil er nogmaals op wijzen dat wij op dit moment volstrekt niet weten wat ons te wachten staat. Maar het is allesbehalve uitgesloten, dat we straks veel inventiever zullen moeten zijn om wel doelstellingen te bereiken, maar met minder personeel en met minder financiële middelen. Dat is niet, wat mij betreft, een beleidsvoorkeur, maar ik sluit niet uit dat we straks over enige maanden geconfronteerd zullen worden met dat soort dilemma's. En dat wil ik met de grootst mogelijke nadruk naar voren schrijven. En we moeten op dit moment, als de wethouder dus aankomt met dit soort financiële consequenties, zoals hij in zijn voorstel heeft geformuleerd, dan is wat ons betreft, moet glashelder zijn, wij geven geen blanco check. En wij vinden dus het gebrek aan concrete doelstellingen een groot gemis aan deze notitie. En we vinden ook het feit dat de financiën volstrekt ondermaats aan de orde zijn gekomen. Dank u wel.
Dank u wel. Voorzitter, mag ik even een vraag stellen aan de VVD?
De heer Verstand.
Ik hoorde eerst Groepers zeggen dat hij inzegt, nou, in 5 jaar vind ik meer dan genoeg. Meer moet je mensen niet opleggen. Tegelijkertijd ook de mededeling dat we als gemeente heel erg op ons geld moeten letten. Ik zou zeggen, door juist die termijn op te rekken en bedrijven te stimuleren om duurzame investeringen te gaan doen. Als je die termijn oprekt naar 15 jaar, dan kan je meer neerleggen bij bedrijven bijvoorbeeld.
Nee, dan heb ik mij misschien. Nee, dat heb ik niet gezegd. Misschien ben ik onduidelijker. Wij kunnen ons vinden in die termijn van 5 jaar. Mijn bezwaar, dat zit hem in die laatste afweging, waar je alle kanten mee kunt, als men zou zeggen, en daar valt met ons over te praten, een langere termijn dan 5 jaar, dan vind ik 15 jaar wel heel erg lang, maar het gaat mij er niet om of het 5 jaar moet zijn of 6 of 7 jaar, het gaat mij erom dat je helder moet aangeven wat je nu eigenlijk wil, en dat je niet moet komen met een onderbouwing waarbij je alle kanten mee kunt. Dat soort onduidelijkheid willen wij vermijden.
Dank u. De heer Haarbrink.
Voorzitter, de fractie van gemeentebelangen gaat akkoord met het voorliggende stuk. Met de opmerking, dat is de enige opmerking, dat het jeugdige enthousiasme, als ik het woord jeugdig mag gebruiken, het enthousiasme van de heer Verstand om te streven naar een hoger ambitieniveau en naar het invullen van een regierol van de gemeente, dat spreekt ons bijzonder aan. Dat belooft veel voor de komende raadsperiode.
Maar dat hij dan de mensen van hoge ouderdom zo uit het oog verliest.
Goed, dat was het, meneer Haarbrink, neem ik aan. De heer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks is blij dat de nota duurzaam brengen er nu ligt. Deze nota biedt ons de kaders voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente voor de toekomst. Met de uitvoering van het beleid is al een start gemaakt. De meetlat duurzaam bouwen wordt al gebruikt. De duurzaamheidsparagraaf in de raadstukken. Maar we zijn het ook met andere fracties eens dat we naar de toekomst toe nog een duidelijk uitgewerkt uitvoeringsprogramma nodig hebben. Maar wat ons betreft hoeft dat niet per se in een kadernota. Met het vaststellen van de kaders, zoals geformuleerd op bladzijde 14, hebben we een bruikbaar beoordelingskader voor duurzaamheidsaspecten. Een aantal zaken daarbij zijn wat ons betreft nog wel verder te doordenken. Bijvoorbeeld de oprekking van terugverdienen van 5 naar 15 jaar. Daar zit voor bepaalde investeringen zit daar een lijkt ons dat een logische toevoeging. En voor het derde punt zou inderdaad verduidelijkt kunnen worden wat daar precies mee bedoeld wordt. Dus daar zouden we ook graag de wethouder wel willen vragen om daar wat helderder over te zijn. We hebben waardering voor de
praktische. Mag ik even ter interruptie? Ja. Even toch voor de helderheid. Als er verwezen wordt naar pagina 14, 15, naar het afwegingskader, en ik hoor u zeggen dat dat kort samengevat de kaders zijn voor deze nota, dan begrijp ik het niet. Of dan is, ja, dat gaat mijn intelligentie dan te boven, want ik begrijp dat dit afwegingskader gewoon een intern toetsingskader is om plannen te beoordelen op hun duurzaamheid, op hun duurzaam karakter, met allerlei vragen van hoe duurzaam materiaal, et cetera. Maar toch, het zijn toch niet, kort samengevat, de vijf kaders, bij wijze van spreken. Het is gewoon een werkinstrument.
Ja, het is gewoon een werkingsinstrument, maar daarbij is het wat ons betreft ook de richting waarin je in zou moeten om duurzaamheidsaspecten te beoordelen. Dus in die zin is het ook een breder toepasbaar kader volgens ons.
Gaat u verder.
Zoals ik zei, we hebben waardering voor de praktische en concrete insteek. Wat ons betreft is het wel van belang om straks het overzicht te houden over het totale effect van investeringen in duurzaamheid. En daar zou een duurzaamheidsadministratie, zoals beschreven wordt in de bijlagen, goed bij kunnen helpen. En wat ons betreft zouden we dan de resultaten op gebied van duurzaamheid ook jaarlijks op kunnen nemen in het burgerjaarverslag. Aandachtspunt wat ons betreft is wel het betrekken van burgers en het communiceren over duurzaamheid naar de burgers. Minder intern gericht en meer naar buiten toe. Dat zou wat ons betreft sterker kunnen. Bijvoorbeeld voor de drie thema's die nu geformuleerd zijn, zouden wij graag, zoals we eerder ook aangaven, concrete doelen benoemd zien. En die ook zichtbaar maken voor de burgers hoe we op die doelen scoren, hoe we daar bezig zijn. Daarnaast zouden wij ook graag als gemeente een verdere stap naar de toekomst willen zetten. En ook Renkum als Fairtrade gemeente en Millennium gemeente te gaan ontwikkelen. En we bereiden hiervoor een motie voor die hier in het kader van deze nota ook goed past.
Dank u. De heer Tinken. Voorzitter. Naar de inhoud zijn er een heel aantal zaken in deze notitie die ons, laten we zeggen, niet alleen aanspreken, ook eigenlijk behoorlijk bekend voorkomen. Wat je ziet is een zekere verbreding in de benadering van duurzaamheid tot, vergeleken met de benadering tot nu toe, in die zin dat ook duidelijk zwart op wit wordt gesteld dat duurzaamheid niet alleen betrekking heeft op milieuaspecten, maar ook op sociaal-economische aspecten betrekking kan hebben. Het is goed om dat met elkaar natuurlijk, laten we zeggen, breder te trekken. Als we naar de speerpunten kijken, dan zeggen we ja, dat zijn de goede speerpunten die we herkennen. Op alle drie die terreinen, energiebeleid, inkoop, bouwen, zijn zeker grenzen te verzetten. Maar ze komen ons ook erg bekend voor, omdat naar ons idee het college, ook op grond van het coalitieakkoord, of collegeakkoord zoals we dat hebben, daar eigenlijk al 5 jaar flink aan trekt. Er zijn al vele voorbeelden te noemen van grenzen verzetten op dat terrein. Laat onverlet dat op alle drie die terreinen, en zeker denken wij ook bij inkoop en bij bouwen, nog veel grenzen te verleggen zijn. Het is een hele goede insteek om, zeg maar, buiten het landelijke bouwbesluit om te proberen in door overtuiging en verleiding naar projectontwikkelaars te komen tot het duurzamere inrichten van bouwprojecten. We hebben onlangs gesproken met een deskundige op het gebied van energie en bouwen, die ook in deze gemeente in het dorp Oosterbeek woont en eigenlijk wel vanaf praktisch gemeentelijk niveau tot op TH-niveau in Delft en overleg met kamerfracties goed thuis is. En die ons zei van langzamerhand ben ik na vele jaren moeizaam overleg op landelijk niveau, maar ook in wetenschappelijke kringen en ook met kamerfracties tot de conclusie gekomen dat doorbraak op het gebied van duurzaamheid vooral zou moeten komen op het gemeentelijke niveau, dicht bij de mensen waar het draagvlak is van mensen die zien dat het niet goed gaat met het milieu en met het klimaat in onze wereld. En zijn conclusie was de belangen die op de rem staan zijn zo groot dat je het zou moeten hebben van het gemeentelijke niveau. Dus er ligt kennelijk voor ons een uitdaging.
Voorzitter, wat per interruptie.
Ja, heel verstand.
Vindt u dit stuk dan de doorbraak die we nodig hebben?
Nou, als u het goed vindt, maak ik mijn verhaal af, want dan wordt u ruimschoots beantwoord.
Wat ons reëel voorkomt in het stuk is dat het aansluit bij de financiële positie zoals we hem nu voor ons zien liggen de komende jaren. Het is een stuk wat zeg maar, opgezet is eigenlijk als een soort verkenningstocht hoe we langs kronkelpaden en met een maximum aan ambitie en minimum aan geld wellicht verder moeten komen. In die zin zullen we denk ik als Partij van de Arbeid samen met D66 dat net hoge ambities formuleerde langs een moeizaam verkenningsproces verder moeten, ook wat betreft onze eigen deskundigheid, zoekend naar wat er mogelijk is en wat er aangegeven kan worden om met projectontwikkelaars te praten. Maar dat allemaal gezegd hebbende, constaterende dat het erg aansluit bij wat het college nu al doet, constateren wij het absolute belang van het thema duurzaamheid, waar geen enkele partij en ook geen enkele gemeente omheen kan komen, moeten we toch zeggen dat eigenlijk in ons idee alles wat hierin staat zodanig aansluit bij de lopende zaken, bij het sinds 5 jaar in uitvoering zijnde collegebeleid, dat we eigenlijk ja, toch een beetje vraag hebben bij de status van het stuk. We hadden het idee van waarom hebben we dit niet gewoon in een raadsbrief, laten we zeggen, tot ons gekregen? Waarom is dit niet al, laten we zeggen, een aantal gemeenteraadsvergaderingen geleden, pak een beetje 3/4 jaar geleden toen we de milieunota bespraken, gewoon een onderdeel van de milieunota geweest, een geïntegreerd verhaal. Daarmee, laten we zeggen, iets meer binnen het kader van wat we verder allemaal willen doen. Juist eigenlijk omdat het zo in het verlengde ligt van wat er al gebeurt. En eigenlijk heeft de partij van, we vinden het inhoudelijk een verhaal wat we kunnen dragen, maar we willen ook bestuurlijk kritisch naar onszelf, naar ons college kijken en zeggen, gunst, had dit niet gewoon meteen in die milieunota opgenomen kunnen worden? Of kunnen we het, als we het nu in deze fase bespreken, niet bij wijze van spreken vaststellen als een addendum bij de milieunota? Maar laten we zeggen, juist omdat het zo in het lopende beleid zit, vinden we, ja, dan zijn we toch een beetje vanuit een soort bestuurlijk kritiek naar onszelf, een beetje met de vraag bezig van, is dit als kader nodig? Moet je niet zuiniger zijn met het middel kadernota? Dank u. Wie mag het woord geven aan het CDA?
Ja, dank u wel, voorzitter. De titel van dit stuk suggereert dat deze nota vooral over Renkum zou gaan. En dat zou heel goed zijn, vinden wij, omdat wij voor versterking van een duurzaam behoud van onze Renkumse leefkwaliteit zijn. Helaas vonden we dat echter niet terug in de nota. De uitgangspunten zijn vooral mondiaal platgetreden paden, dus de brunplantendefinitie, klimaatproblematiek, het verdwijnen van regenwouden, biodiversiteit. Natuurlijk allemaal heel belangrijk, maar voor de Renkumse praktijk niet direct toepasbaar. We vragen ons af waar de waardevolle bijdragen van onze inmiddels helaas opgeheven Blomgroep zijn gebleven, die zich met name verdienstelijk heeft gemaakt op de vertaling van de mondiale aspecten in maatregelen die iedere betrokken Renkumer direct aanspreken en voor het gemeentebeleid wezenlijk zijn. In de nota wordt aangegeven dat duurzaamheid berust op een evenwicht tussen een drietal factoren. Oh, dat vind je bijvoorbeeld op pagina 10, de eerste zin. Het CDA is die mening ook toegedaan. Duurzaamheid is een evenwicht tussen milieu, ecologische, sociaal-culturele en financieel-economische factoren. In de verdere uitwerking van de nota wordt echter duurzaamheid gebruikt voor zaken die een verondersteld positief effect hebben op het milieu. Dus op slechts 1 van de 3 factoren. Dit is verwarrend en leidt tot onvolledig onderbouwde keuze. Als het te abstract is om de bovengenoemde afweging tussen de 3 factoren toe te passen, dan zou er een beroep moeten gedaan worden op de expertise die aanwezig is bij Renkumse burgers. De kadernota geeft niet duidelijk aan waar ze zich op richt. Alleen op de ambtelijke organisatie of het Renkumse beleid in brede zin. Uitgangspunt, zoals op pagina 6 staat, is people, planet en profit benadering. Een 30 jaar geleden uit de Verenigde Staten overgewaaide slogan die ons niet meer zo erg aanspreekt. Ook de kenmerken van duurzaamheid als beschreven op pagina 6 en 7 zeggen ons niet veel. Als gezegd, ons doel is duurzame Renkumse leefkwaliteit zonder die van anderen nadelig te beïnvloeden. aandacht voor onze kerngebieden natuur, cultuur, zorg en passende bedrijvigheid. Evenwicht tussen welzijn en welvaart. Zodat we onze Renkumse waarden als ruimte, rust, kleinschaligheid, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit in welvaart kunnen vasthouden. Het ingaan op ecologische, economische en sociale maatschappelijke effecten op pagina 8 is ons te vrijblijvend. Wij opteren voor beleidsbeslissingen op basis van zorgvuldige duurzaamheidsafwegingen op het gebied van milieu-ecologische, financieel-economische en sociaal-culturele belangen. In alle beleidsvelden. Dat hebben wij in het vizier om zo met college en andere politieke partijen een zinvolle inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de Renkumse leefkwaliteit. Op bladzijde 12 wordt gesteld dat de kosten voor opleidingen, leertrajecten en communicatie uit de bestaande budgetten kunnen worden betaald. Dat vinden wij geen goede zaak. Om een goede afweging te kunnen maken over wat je wel of wat je niet wil doen, moeten ook de kosten in beeld gebracht worden. Bestaande budgetten vallen ook onder het budgetrecht van de Raad. En er kan niet zonder meer van uitgegaan worden dat budgetten uit het vorig jaar automatisch weer worden toegekend. Zeker niet als de inkomsten drastisch minder worden. In het afwegingskader op bladzijde 14 en 15 worden drie factoren afzonderlijk beschouwd en niet met elkaar in evenwicht gebracht. Dus die drie factoren die ik voorheen genoemd heb. Tevens gaat het bij de sociaal-culturele aspecten, zoals, daar staat dan people bij, dan gaat het niet alleen om communicatie, maar vooral om participatie. Dus het gaat erom dat wij onze burgers moeten betrekken bij ons duurzaamheidsbeleid. En dat ze daar deel van uit moeten maken, dat ze daar aan mee gaan werken. Onze eindconclusie is dat we eigenlijk toch een wat lege kadernota vinden. We hebben de indruk dat deze vooral door buitenstaanders is geschreven die geen weet hebben van wat hier aan reeds door betrokken Renkumers is geproduceerd. Of wat er voor Renkum echt van belang is. Om een zinvolle kadernota te schrijven, zal men inderdaad gebruik moeten maken van andere ervaringen die elders zijn opgedaan. Wij adviseren het college om daarbij vooral betrokken Renkumers niet langer buitenspel te houden en bijvoorbeeld te overwegen om de extra inzet van 0,4 FTE nu eens via inschakeling van Renkumse burgerexpertise gestalte te geven. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u.
Wethouder van Uitert.
Schuif graag aan naast de heer Schoefhuis. Voorzitter, ik wil op hoofdlijnen reageren. En ik stel voor, ook gezien het late uur, dat ik voor 11 uur mijn reactie afrond. En dan beziet u maar of er nog een tweede termijn van de commissie is. Want ik zeg u toe dat we op een aantal zaken zoals die naar voren zijn gebracht door de diverse commissieleden, dat we daar schriftelijk, u bent er van mij wel gewend, nog even op terugkomen.
Dat lijkt me heel duurzaam schrijven, wethouder.
Voorzitter, op hoofdlijnen kan ik heel veel van de verhalen zoals die door de commissieleden naar voren gebracht zijn wel onderschrijven. In zekere zin, meneer Verstilfout, heeft u gelijk als u zegt er is sprake van een lege kadernota. De vulling die komt dan ook in de uitvoeringsprogramma's. En in de richting van de heer Tinker die het gehad heeft over is dit nu niet een addendum bij het milieuplan, het milieubeleidsplan. Ja, in zekere zin wel, maar in het milieubeleidsplan is aangekondigd dat we met een kadernota met een aanpak met betrekking tot de duurzaamheid zouden komen. Zoals we in de milieunota op allerlei zaken ingaan, we gaan op riolering in, met name in de praktische zin met betrekking tot het jaarprogramma. Er is ook een GRP. We gaan in op geluidszaken, maar er is ook een geluidsbeleid. En zo moet u ook zien dat we gezegd hebben, naar aanleiding van het coalitieakkoord, en ik ben het eens met degene die gezegd hebben, je komt daar wel laat mee, daar zijn wel allerlei verklaringen voor, maar het is aan het eind van deze termijn. En we zijn op dit terrein ook al bezig. En we zouden misschien, meneer Verstand, al veel meer moeten doen. Dat ben ik ook met u eens, degene die al gezegd hebben dat er ambitie in uw verhaal zat. Die ambitie wil ik onderschrijven. Maar nogmaals, we hebben met deze nota, Lien en Mien, wordt er wel eens door de voorzitter van de VVD-fractie naar voren gebracht. In ieder geval het voorstel heel Lien en Mien willen maken. Een kort voorstel waarin staat wat er vervolgens ook in de kadernota duurzaamheid beschreven is.
Voorzitter, vraag aan de wethouders maar. Kunt u uitleggen waarom dit niet een aantal maanden geleden gewoon onderdeel van de milieubeleidsvisie is geweest?
Ja, dan kom ik ook nog weer even terug op het punt van betrek ook de betrokken rekeners. Er zijn wel degelijk in het voortraject rond het opstellen van deze nota zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. U heeft daar misschien ook zelf bijeenkomsten van bijgewoond. We hebben de bijeenkomst duurzaam aan tafel gehad. We hebben nogmaals met een aantal mensen aan tafel gezeten en op enig moment was eind vorig jaar deze nota wel af en is er uiteindelijk voor de maand januari gekozen om de nota in de raad te brengen. En daarom was hij nog niet rijp om rond de behandeling van de milieunota, ik zou hem daar toch separaat voor willen zien, al te behandelen. Maar dat hij de milieunota en de milieuaspecten, maar de heer Van Silvaart heeft een aantal ware woorden gesproken, want die heeft het ook gehad over de sociaal-economische insteek en over de sociaal-culturele insteek. Die vind je niet terug in de milieunota. En daarom is het toch belangrijk dat we hem apart profileren en nu op dit moment bespreken.
Zegt u dan, voorzitter, dat het eigenlijk qua themastelling wel zou passen in de milieunota, dat het meer een ongelijkheid in de tijd is geweest wat betreft de bespreking, maar dat het qua themastelling, bij wijze van spreken wij in de volgende versie van de milieunota, nou, een geïntegreerd verhaal kan worden?
Ik kan u wel toezeggen dat we in het milieuprogramma, hè, want het is een milieubeleidsplan, maar eigenlijk nog belangrijker door de Raad vast te stellen zijn de milieuprogramma's. In het milieuprogramma kunnen we alle onderdelen die met duurzaamheid te maken hebben qua programmering wel opnemen. Dat wil ik u wel toezeggen, maar ik denk dat ik tekort doe ook aan de inbreng van andere raadsleden die deel uitmaken van deze commissie. Bijvoorbeeld de heer Van Silvaart. Als je nu zegt, wij gaan de duurzaamheidsnota onderdeel maken of addendum maken bij de milieunota. Want het gaat over meer. Het gaat om die, zoals de CDA-fractie noemt, die duurzame renkelijke leefkwaliteit. En ik heb ook de fracties van D66 en GroenLinks soortgelijke dingen eigenlijk horen benoemen, alleen met andere woorden. En vandaar dat die apart geagendeerd is. En dat het goed is dat we er op deze manier op dit moment met elkaar over praten en dat we vervolgens, en dan ga ik een heel eind mee met de fracties van D66, dus we hebben ook driftig mee zitten pennen en met andere fracties, dat we een aantal zaken die door die fracties genoemd zijn ook in die programmering voor het komende jaar meenemen. En dan ga ik ook gelijk naar de financiële opmerkingen die gemaakt zijn, want het is geen zins de bedoeling, dat zeg ik in de richting van de CDA of de VVD-fractie en ook de CDA-fractie, maar met name de heer Schoefwaard, om het college carte blanche te geven als er als dat mag opgemaakt worden uit die derde overweging, dan moet hij er misschien maar uit, want dat is niet de bedoeling. Want het is gewoon de bedoeling om het budgetrecht van de gemeenteraad niet aan te tasten. De gemeenteraad betaalt en we moeten met minimale financiële middelen, want die tijd breekt aan, moeten we maximaal de duurzaamheid realiseren. En dat is nu juist de uitdaging. En dan kom ik op bijvoorbeeld...
Voorzitter, als de wethouder dat zo zegt, dan ben ik daar natuurlijk zeer tevreden mee, alleen het staat er niet.
Nou, als dat er niet staat, en wij beogen dat wel, en het woord beogen valt nu weer, en het woord beogen, daar viel u ook wat over, nou, dan moeten we daar andere termen voor vinden. Uitstekend. Maar het budgetrecht is aan de gemeenteraad, en het gaat over budgetten zoals ze nu in de begroting van dit jaar zitten, en zoals ze volgend jaar in de begroting van dat jaar zitten. En dan zul je nog, en dan kom ik weer bij de heer Tinker, die had gesproken met een op dit terrein deskundige Oosterbeker, dan zul je als gemeente aan de lat moeten staan om die duurzaamheid te realiseren. Ik neem aan dat die inwoner waarmee u gesproken heeft, die hiervoor doorgeleerd heeft en hier al heel veel kennis over heeft, dat het niet de heer Wubbo Okkels was. Maar hij heeft precies hetzelfde, die heer Okkels, uitgesproken in het Buitenhof afgelopen zondag. En nou, dat is denk ik de insteek die we moeten kiezen. We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten over wat er in Kopenhagen gebeurd is. Hier en nu en in deze gemeente moeten we aan de slag. En dat heeft dit college misschien nog veel te weinig als ik naar de heer Verstand luister. Maar dit college heeft dat wel degelijk op allerlei onderdelen gedaan. Daar wil ik met hem nog wel eens de degens over kruisen. Maar dat doen we niet nu. Maar wij moeten in de toekomst ook dat meenemen. En je merkt ook dat je steeds vaker hoort van natuurlijk moeten we de tering naar de neering zetten. Maar laten we het dan wel duurzaam doen. Nou, daar zit de uitdaging. En dat is in zijn algemeenheid volgens mij voldoende als reactie op wat er door alle fracties naar voren is gebracht. Mocht u nu in een tweede termijn toch nog zeggen van dat of dat is nog niet aan de orde gekomen, dan ga ik misschien wel zeggen dat doen we dan in de memorie van antwoord. Maar ik zou het hier op dit moment even bij willen laten.
Dank u wel. Perfecte timing. Tweede termijn of een vraag?
Ziet de wethouder de inhoud van deze tekst als grensverleggend ten opzichte van het beleid wat hij de afgelopen 4 jaar gevoerd heeft?
Nee, dat zie ik niet. Maar ik zie het wel als een moment waarop we het nu kort maar krachtig in een voorstel en in een bijlage als kadernota een keer bij elkaar geschreven hebben. Waarbij het, de grenzen van de milieuthema's overstijgt.
Dank u. Wie voor de tweede termijn? De heer Verstand, beginnen we mee.
Oh, dan raad ik hem meteen aan. De wethouder heeft het over een lege kadernota die we nog moeten vullen. Als ik kijk naar de ambities van het uitvoeringsprogramma, dan tillen we dat over 2010 en 2011 heen en gaan we dat pas in 2012 doen. Ik zou willen vragen van kunnen we dat niet stellen dat op eind 2010 dat we die kadernota gevuld hebben met concrete doelstellingen? En als hij dat niet wil, dan overwegen we dat om dat door middel van een amendement erin te krijgen.
Helder. Is...
Ja, voorzitter. Ik sluit me weer om aan bij D66. En daar lege kaders, daar koop je niet voor. Dus vullen, dat is heel goed. Ik zou als de wethouder toch een schriftelijk op wat dingen reageert, hem ook willen vragen of hij dan zou kunnen aangeven hoe hij dat afweegmechanisme van in de nota sprake is, hoe hij dat denkt te borgen binnen de organisatie. Hè? Hoe ze dat gaan doen. En of dat wellicht ook een consequentie heeft in de sfeer van de informatica. Maar dat hoef je nu niet te beantwoorden. En dan, als ik me toestel voorzitter, zou ik nog één opmerking willen maken in de richting van GroenLinks. Ik heb daar straks niets van willen zeggen in de eerste termijn, omdat ik graag die ruimte wilde laten aan de GroenLinks. Die hadden het inderdaad over een motie over fair trade. En ik dacht, laat ik nou eens afwachten of de royaliteit bij GroenLinks bestaat om in ieder geval mede te delen dat het een motie is die samen met de VVD wordt opgesteld. Nou, dat laatste miste ik, maar ik dacht, dan laat ik dat toch eens afwachten of die royaliteit bestaat. Ik ben dus teleurgesteld.
Heer Habrink niet. De heer Rodenburg.
Ja, voorzitter. De VVD zou de motie zelf aankondigen, dus ik was even in twijfel wat er aan de hand was. Maar bij deze gezamenlijk initiatief.
Even ter correctie. We zijn zo rondgegaan. Dus u heeft gesproken voor GroenLinks, meneer Rieshoeven.
Voorzitter, in de tweede termijn eigenlijk alleen een vraag aan fracties van de VVD en D66. Wat ons in deze tekst wel aansprak, in ieder geval was een zekere bescheidenheid van laten we met elkaar verkennen, ook binnen de mogelijkheden die we hebben, wat we kunnen ontdekken aan haalbare kaarten. Maar we horen u, laat maar zeggen, vrij ronduit, bijna een carte blanche gevend, vragend, de wethouder uitdagen, kom met een invulling van deze kadernota, maak het een volle nota met een uitgebreid en onderbouwd actieplan. Actieplannen kosten geld. Betekent het dat D66 en de VVD, wanneer ze op dit moment vragen om een vulling van die nota met vele ambities in een actieplan, dat ze straks in november ook bereid zijn om dat actieplan financieel in die begrotingsvergadering overeind te houden? Of krijgen we dan herhaling van wat we ook al eens met nota's over het vreemdelingenbeleid en het integratiebeleid hebben gehad? Voorzitter, dat het ene moment alles lopend lucht in wordt geprezen en het volgende moment het begroting onder het plan wordt weggetrokken.
Dat verhaal hebben we wel eens meer meegemaakt en dat hebben we toen de tijd uitgelegd. En ik heb er volstrekt geen zin in om dat nu nog een keer te doen. Er moet altijd helderheid zijn over het moment van het afrekenen in termen van budget. Het kan niet zo wezen dat er voorstellen worden gedaan, ruim geformuleerd, om dan vervolgens tegen de raad te zeggen, ik vraag u nu dus een budget ervoor en dat hebt u zonder meer maar te accepteren. Waar het altijd om gaat is, als de financiën worden gevraagd, moet dat altijd afgewogen worden tegen de algemene situatie. Als we niet gekort worden, dan vind ik dat je veel ruimer kunt opstellen in aanleiding van beleidsnotities dan als we straks geconfronteerd worden dat we wel gekort worden. Ik weet het niet en ik ben niet bereid om op dit moment uw vraag met een onverkort ja te beantwoorden. Ik weet niet voor welke dilemma's we straks worden gesteld. En tegen de achtergrond van de algemene financiële toestand vind ik dat we ons serieus moeten nemen, maar dan ook moeten kijken in welke mate we het budget beschikbaar kunnen stellen voor ambities die we zelf geformuleerd hebben. Die basis daar ben ik volstrekt mee eens. Maar niet van geval tot geval maar zeggen, u had een ambitie en u moet nu hoe dan ook dat financieren, want we kunnen hoog of we kunnen laag springen, maar het zal ergens gebaseerd moeten worden op onze financiële mogelijkheden.
Als ik u dan wat samenvat, dan zegt u van laten we gewoon starten met hoge ambities.
Kunnen we afronden?
Nee, ik wil nog graag even antwoord geven op de vraag, want hij werd ook aan de fractie van D66 gesteld, dus ik wil hem toch ook even beantwoorden. Ik zal proberen om het kort te doen. Als u naar mijn bijdrage, of ik heb in mijn bijdrage, heb ik een aantal voorbeelden genoemd die geen geld kosten, die misschien wel geld opleveren. Dus ik denk dat laten we nou eerst met die maatregelen beginnen, dan levert het alleen maar wat op. En als we nou met z'n allen slimme dingen gaan bedenken die uiteindelijk geld kosten, dan zijn wij de eerste om na te denken om daar eventueel ook een budget aan vast te koppelen.
Heeft de CDA nog tweede termijn opmerkingen?
Nee, dank u wel, voorzitter.
Dan de wethouder, tweede termijn.
Voorzitter, kort. Dat laatste debatje tussen enerzijds de PvdA en anderzijds de D66 en VVD. Daar hoef ik me misschien niet in te mengen, maar de beantwoording van zowel de heer Schoefhuis als de heer Verstand, daar kan ik me als lid van het college wel in vinden. En dan eventjes met betrekking ook die financiën. De kunst is ook, en daarom vind ik het wel aardig dat het begrip millenniumgemeente ook even viel. En daarom zal ik ook iets zeggen, alhoewel die motie, die ziet het college wel tegemoet over die motie die er komt. Maar mocht het zo zijn dat de raad het college oproept om iets met die millenniumgemeente te gaan doen, dan is het ook mogelijk om een aantal van onze duurzame doelstellingen met geld wat door anderen beschikbaar gesteld wordt, door de provincie, door het Rijk of zelfs door de Europese Unie te realiseren. Dus in die zin is dat ook nog een kans. Je hoeft het niet altijd als gemeente zelf te financieren, want er zijn overheden die ambities hebben en ze niet kunnen realiseren, omdat de gemeente bij uitstek het niveau is om duurzaamheid aan te kaarten en in projecten te vervatten. En dan ook nog even tegen degene die daarover gesproken hebben. Ik heb gezegd, het is een lege kadernota, maar ik heb niet gezegd dat het een loze kadernota is. Maar de leegheid, ik heb bedoeld, de vulling die moet in de programma's komen. Nu staat even klip en klaar vast hoe wij tegen duurzaamheid aankijken. We hebben dat nog een keer met elkaar verankerd in deze nota. Daar gaan we nog iets aan wijzigen, denk ik. Dat heeft u ook al gehoord in mijn eerste beantwoording. En dan gaat het los. Want dan gaan we aan het werk. En dan gaan we ook verder. En ik denk verhevigd verder. En ik zie eigenlijk uit als het, de memorie van antwoord niet naar genoeg is, dan zie ik uit naar een amendement van D66, zoals door de heer Verstand aangekondigd, waarin hij ons misschien nog wat richting aangeeft om binnen de budgetten, zoals die op dit moment door de Raad voor dit jaar beschikbaar gesteld zijn, nog een aantal zaken aan te kaarten.
Nou, voorzitter. Nou, ik hou de boel nog heel even op. Dat was, zou niet de strekking van het amendement zijn. De strekking van het amendement was om het vullen van de kadernota met doelstellingen, om dat niet in 2012 te doen,
maar, nee, maar naar 2018. Prima, maar alle suggesties vanuit de gemeenteraad zijn zeer welkom.
Okay.
Want u bent het hoogste orgaan.
Zeker.
We wachten op de memorie van antwoord en we nemen dit nota mee als gesprekspunt in de vergadering van eind januari. We gaan naar de verslaglegging van de vergadering van de commissie Leefomgeving van 1 december 2009. Er is geen opmerking over binnengekomen, dus die stellen we vast. Ingekomen stukken, regiozaken. Mevrouw Holt.
Nou, ik wil het even hebben over die voortgang van het landschapsontwikkelingsplan.
Oké, niet over regiozaken, dan is tafel. Voortgang, landschapsontwikkelingsplan.
Ja. In mijn jeugdige enthousiasme vloog ik van de week het fractiehuis de trap op naar boven om de stukken in te zien. Wie schetst mijn verbazing dat de stukken van 2007 zijn. En ik heb dus geconstateerd dat wat toen wenselijk was, nu intussen al op verschillende punten gerealiseerd is. En dat stemde me wel tevreden. Maar ik vond het wel heel typisch dat we een voortgang kregen geschetst vanuit 2007. Dat was niet de bedoeling, denk ik. En ik vraag me dan af. Dus er werden ook plannen in geopperd die nu aan de gang zijn en waar nu ook concrete plannen voor werden gemaakt. En ik neem aan dat, ik noem maar wat, de lage oorsprong, dat nog allemaal terugkomt in de Raad en dat we daar een slag over kunnen studeren.
Moet ik dit beschouwen als een opmerking, mevrouw Volt?
Ja, als een verzoek.
Als een verzoek?
Ja.
Kunt u daar antwoord op geven?
Ja, zoals een aantal van u wel weet, is onze landschapscoördinator vertrokken naar een andere werkgever. Dat gebeurt zo nu en dan. Op dit moment is tijdelijk in vervanging voorzien. We hebben een tijdje zonder gezeten en daarom is die rapportage over het landschapsontwikkelingsplan wat laat, waarvoor excuus, bij uw raad aangekomen. Het betreft als de rapportage over 2008, als u 2007 heeft gekregen, dan is daar ook nog iets fout gegaan, maar het was 2008. En we zijn op dit moment bezig om een nieuwe planning te maken, een nieuwe programmering voor de korte termijn. En die wordt natuurlijk wel degelijk aan uw raad aangeboden. En dan zit de evaluatie van 2009 er ook weer bij.
Dank u. Rondvraag? Geen rondvraag. De heer Rodenburg.
Heel kort, voorzitter. Uitnodiging voor u allen om op zondag 24 januari naar een themamiddag over duurzame landgoederen te komen op de Hemelsberg. Als u een papiertje mee wil nemen, welkom.
Mevrouw Verkerwe en dan de heer Tinken.
Ja, voorzitter, ik heb even een vraag en dat doe ik omdat bij de actieve informatieplicht de heer Heinrich niet aan tafel kwam zitten. En ik heb toch een vraag aan hem. Want we hebben op 5 januari een brief gehad van het college. En daarin wordt gesproken over een overleg wat er heeft plaatsgevonden. Zeg maar tussen de indieners van een motie over de structuurvisie en de wethouder. Uitermate interessant, maar wij zijn niet bij dat overleg geweest of uitgenodigd geweest. En dat betekent dat ik twee vragen heb en ik zou graag willen dat die doorgeleid worden naar het college en op zo kort mogelijke termijn beantwoord worden. Het eerste is, van wie is het initiatief tot dit overleg uitgegaan, omdat meestal overleg hier in deze zaal plaatsvindt. En het tweede is, wat is daar besproken?
Helder. Heer Tink. Niet. Niemand anders, dan sluit ik deze vergadering. Wel thuis.